Als
ik... ik wil u vragen, ik heb, mijn stem is niet heel sterk. Kunt u zijn stem beter verstaan?
Ja, u niet zo goed, u beter.
Ja, ja, dat dacht ik al.
Ja, ik ben leidenaar, daar komt het.
Oh ja.
Nou, ik heb heel last gehad ervan. Het is nu jaren geleden, maar ik speelde gitaar in een club. Ik speelde ook viool, maar niet in een club, maar gewoon. Heb ik van mijn moeder, die zat ook in de muziek. Maar ik kon mijn instrument in mijn stem, het was ineens afgelopen.
Oh, ja. Wat jammer.
Ik heb echt 's nachts buiten gelopen. Dat ik het niet kon verwerken.
Nee,
en de dokter kwam zijn excuus aanbieden. Hij zegt, het stond geschreven hoor. Hij zegt, maar ja, dat, die kwam 's ochtends al zijn excuus aanbieden. Er was niks aan te doen.
Zo.
Dat is hard gelast.
Maar er gebeurt, het was toen de tijd ook zo dat ziekenhuizen het niet bekend maakten als deze dingen gebeurden. Maar tegenwoordig is het, dat...
Ja, de fouten worden, moeten erkend worden, ja. Dan komt het in de publiciteit toch wel.
Ja.
Goed. Dat is even mijn verhaal van, over dat niet horen. Ik moet altijd tegen anderen zeggen, ik hoor niet goed.
Ja, dat is.
Maar voor de rest gaat het nog goed met u?
Hè?
Voor de rest gaat het wel goed nog.
Ja, moet jij dichterbij komen.
Ja, ik geef ook nog 2 avonden in de week les.
Ja, dat
dus,
is mooi.
Dus in het buurthuis en onderwijswinkel. Dus het gaat prima.
Goed, hè?
Maar altijd maar jongere mensen natuurlijk.
Ja. Ik kan altijd zeggen dat u de oudste bent.
Ja, ik ben 92. Hoor.
Zo. Ja, bijna.
Een paar maanden.
Ja.
Dus.
Goed hoor.
Ja. Had u wel deze... folder gekregen, een paar weken misschien, of langer geleden. Ja. Daarin stond een beetje wat we doen. Ja. Ik weet niet of u dat nog weet, maar...
Ja, die heb ik gekregen.
Ja.
Alleen weet ik niet of het belangrijk is wat ik...
Nou, het gaat niet om belangrijk. Iedereen heeft een levensverhaal over het gewone leven in Leiden. We hebben het er net nog over gehad. Ja. Maar wij hebben natuurlijk wel gezien dat u een heel interessant... heel ander leven...
En wel die oorlogsjaren en zo.
Ja.
Dat, maar ja, wat verwacht u van me?
Eigenlijk verwachten we dat u het prettig vindt aan de hand van onze vragen. Dat u vertelt over uw vroege jeugd, over het dagelijkse leven en over uw grootouders, uw ouders. Hoe het gewone leven voor u eruit zag. Dat is eigenlijk waar het over gaat.
Ja.
Met dingen die u heel onbelangrijk vindt, die worden toch belangrijk als er heel veel mensen daar iets over vertellen. Ja. Dus of u verhuisd bent, of u altijd in Leiden hebt gewoond, of u Sinterklaas hebt gevierd, welke kerkgenootschap u misschien bij hoort, of u naar sport hebt gedaan. Allemaal dat soort dingen die, welke scholing, ik heb begrepen, ik heb wel het interview met u gelezen. In de Hoge Mors. Dat heeft hij tevoorschijn gehaald.
In 2011 bent u geïnterviewd. Ondanks dat u niet lang in de Mors heeft gewoond. Door dat buurkrantje. 2011. En daar staat helemaal in uw verleven. Over uw ziekte. Dus dat staat op internet. Daar kunnen we dus bij. Ik heb gewoon uw naam proberen op te zoeken. Om te kijken wat ik kon vinden. Nou, dat interview. Daar staat heel veel in.
Ik heb de naam van mijn man. Hartenveld.
Ja. En ik weet dat u Kroesemeijer heet.
Een oerluidse familie.
Ja.
En die ik trouwens ook. Maar mijn meisjesnaam is Kroesemeijer.
Ja, dat weet ik.
En die kwam in niet zo heel veel voor.
Nee, maar die kwam uit Utrecht. Die kwam uit Utrecht, toch?
Ik kwam?
Uit Utrecht.
Nee, ik kom niet uit Utrecht.
Maar uw grootvader komt uit Utrecht.
Maar... mijn vader werkte op de zeefabriek van Tieleman en Dros.
Ja.
En het was in de Herenstraat. Zoetemoos, daar was die fabriek. Later is het Sanders geworden.
Ja,
ik weet, dat ken ik ook nog. Ik woon al heel lang niet meer in Leiden, maar ik heb wel mijn jeugd doorgebracht. Oh. Dus een heleboel dingen weet ik nog wel.
Ja. Nou, die fabriek kwam ruimte tekort. En die ging toen verhuizen naar Maarsen. Bij Utrecht. En toen was ik 5 jaar. Want wij woonden in de Leuvenstraat.
Mm-hmm.
En als hij niet meeging, was hij werkloos. En dat was nogal wat toen ook.
Ja.
Ja, toen zijn we naar Maars, naar Utrecht gegaan. Ja, maar Zuilen, zo dicht mogelijk bij Maars.
Ja.
En daar zijn we een aantal jaren geweest. En toen in het begin van de oorlog, toen is mijn vader opgegeven door Tieleman en Dros voor naar werk naar het buitenland. En met meer mensen natuurlijk. Toen heeft de ondergrondse in Utrecht heeft die lijst vernietigd. Dus die was er niet meer bij de Duitsers. Of die is niet meer terechtgekomen bij die Duitsers. Maar na een aantal maanden vroeg Tieleman en Dros aan die Duitsers, hoe zit het dan? Mensen werken nog steeds bij me. Toen zei die Duitsers, ja, we hebben de lijst niet meer, die is vernietigd. Oh, zegt hij, maar ik heb die lijst nog wel. En niet te geloven.
Ja.
En toen kwam dezelfde, toen zei hij, nou, dat is goed, die lijst gegeven. Daar kwam de ondergrondse achter. En die heeft de mensen gewaarschuwd. En mijn vader bijvoorbeeld moest diezelfde dag nog maken dat hij wegkwam. En waar ze heen konden, wisten ze niet. Toen zijn we naar mijn grootouders gegaan.
Weer naar Leiden, ja.
En die hadden in de Sofiestraat een woning.
Hier in Leiden?
Ja, in Leiden. En ja, ook niet zo groot. Maar goed, de slaapkamer van mijn grootouders, dat werd de binnenkamer met een opklapbed van mijn ouders. Ja.
Maar daardoor, dat u terug met uw ouders naar Leiden, heeft hij niet in Duitsland hoeven werken. Dat is het gevolg ervan. Klopt dat?
Nee, ik zeg het niet.
Omdat u toen weer teruggegaan bent naar Leiden en bent ingewonen, hoefde uw vader niet meer naar Duitsland.
Ja.
Klopt dat?
Nee, want hij was ondergedoken.
Ja,
dus, hij is ondergedoken gebleven. Ja,
hij ging onder duiken, ja, zeg ja. maar. En hij had geen andere mogelijkheid dan familie. En daar zoeken ze natuurlijk het eerst naar. Dat is logisch.
Ja.
Maar in ieder geval, wij sliepen dan met 3 kinderen op de zolder. En zij hadden erboven en beneden gingen mijn grootouders in de bedstee weer van. Er lagen ook allemaal aardappelen onder en zo, want mijn grootvader had een volkstuin.
Oh ja.
Maar die, even weer op een rijtje krijgen.
Ja. Mag ik u even in de reden vallen? Ja. Dit is nou al een heel mooi begin van een verhaal. Die we natuurlijk nou een beetje opnemen, maar volgende keer bij het interview zouden we dat nog weer willen horen. Dus als u nu het hele verhaal vertelt, moet u het volgende keer, of moet u, nou, kunt u. Dat is misschien niet zo fijn voor uzelf.
Ja.
Dus ik zou het volgende keer
idee.
Hè?
Dus dat u dat nu, als u vertelt over de oorlogstijd, dat is een heel mooi onderwerp voor dat interview.
Ja? Oh, ja.
Bijvoorbeeld, dat we dat nu even eens. Ja, het is misschien niet zo aardig dat ik nu zeg, mag ik je onderbreken en stop het verhaal. Maar nu doen we er nog niks mee. We willen alleen een beetje horen wat u wilt vertellen, kunt vertellen.
Dat hele begin, dat hoeft niet.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk ook. Natuurlijk, waarom, hè? Ook hoe, of wat u nog weet.
Dan komt die details en je dan begint.
Ja.
Dan volgt dat.
Ja, maar dat is goed. En dan zullen we u niet onderbreken, alleen om een vraag te stellen. Hè? Want op die manier gaan we het dan doen.
Als ik iets niet, wat niet begrepen wordt, dat kan.
Tuurlijk, nou ja, zie of we willen iets extra's nog weten.
Ja.
Hè?
Maar het was in de Sofiestraat op een hoek. En op de andere hoek woonde een broer van mijn vader. En dat was een NSB'er.
Oh, dat is ook dat in één familie, ja.
En toen heeft mijn moeder, ja, die hadden, en het was, wij waren Kroesemeijer, maar zij waren ook Kroesemeijer.
Ja, ja.
Die hadden ook kinderen trouwens, en die waren bij de jeugd, hoe noem je dat ook weer vroeger?
Van de NSB, die,
ja.
die,
Die hadden van die blauwe
pakjes.
Bordjes aan.
Ja, wij hebben dat natuurlijk niet meegemaakt. Wij zijn van na de oorlog. Hè? ik snap wat u bedoelt. Dat waren dus ook kinderen die... Dus ook,
kinderen die hadden een soort bepaalde kleding.
Ja, 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 ja.
Blauw en zwart.
Okay, okay.
Nou, lichtblauw en zwart.
Dat is interessant, ja.
Dat zie ik nog zo voor me.
Dat waren nichtjes of neefjes van u.
Hè?
Dat waren uw nichtjes of neefjes. Neefjes.
Ja, dat ja. waren ja. mijn... Ja. Dat, ja. ja, dat waren mijn neefjes.
Ja. Ja.
Of nichtje. Maar in ieder geval, mijn moeder die was bang dat hij dat zou doorgeven, dat wij daar zaten. Dus die is naar hem toegegaan en die zei, ja, ik heb het gemerkt dat mijn moeder is. Ja. Maar niemand bemoeide zich meer met hem, wat hij had en het brengen. Ja. Dus hij viel even buiten de familie. Dus mijn moeder met groot gebaar van, hou er een goed geestje mee. Als ik in de gaten krijg dat je ons verraadt. Nou, dan wat ik ook moet verzinnen, maar dat kan je niet meer navertellen. En wat was de echte... Maar goed, voordat ik naar Utrecht ging, loonde in de Leuvenstraat.
Ja.
En het was ook alleen een kamer van voren en boven en dan een zolder. Maar... Er was zo'n lawaai buiten en ik was denk ik een jaar of vier, ik vergeet het niet meer. En dus ik ga naar de voorkant, want ik liep op de zolder. En ik klim op dat raamkozijn. En daar gaat een zeppeling langs.
Oh.
Nou, dat vergeet ik. Nee, zo'n grote gevaar zie
je. Ja, zo die. Ja.
Langskomen.
Ja.
Waar zo'n beetje de spoorlijn naar Utrecht daar langs komt. Ja, daarboven zat hij ongeveer.
Ja. Ja. Dat is heel indrukwekkend als kind natuurlijk, als je dat ziet. Dat is natuurlijk heel indrukwekkend als kind, als je dat ziet.
Ja, dat was zo. Een vliegtuig was al heel wat in de tijd. Maar toen wezen ze naar boven naar mij. Mijn moeder gauw naar boven. Ze zei, bang dat ik door dat raam zou. Want als ik hem open zou doen, dan ga ik naar beneden. Dus toen werd ik van het raam afgehaald. Maar ik ben er toch weer opgeklommen. Want ik vond het zo mooi.
Ja.
Want hij ging heel langzaam.
Ja.
Dat kun je heel lang bekijken.
Ja, ja, ja. Dat is een mooie herinnering.
Ja.
Ja.
Maar ja, in Utrecht... was het jammer, want zij moest in één nacht weg. Ze konden niet alles meenemen. En mijn vader en mijn moeder hadden een heel grote kast. Waar dan, het is geen draaiorgel, maar het is een zijn koperen platen. Met allemaal gaatjes erin.
Ja.
En die moest je opdraaien en dan...
Daar kwam de muziek uit.
Muziek.
Oh.
Die zie je nou in een museum staan.
Ja, dat zal wel.
Maar die had mijn vader ook. Maar die kon hij niet meenemen. Heb je zo achter moeten laten. Want dat ging niet. Want er was geen ruimte meer om... dus vandaar.
Ja, dat is zonde. Ja, dat gebeurt.
En is dat niet na de oorlog teruggekomen? Want het was bij...
Nee, daar hoefde hij niet onder te duiken. Nee, was het begin van de oorlog.
Ja.
Want... ik heb de hele oorlog hier eigenlijk in Leiden meegemaakt.
Nou, daar gaan... Hè, dat is... Ja. U heeft nou een paar dingen heel interessant. Over die zeppelin. Over het verhuizen naar Utrecht. Over de NSB-broer van uw vader. Als u dat volgende keer weer wilt vertellen. En uitgebreider. Hè, dan val ik u niet in de reden. Zou dat heel fijn zijn. Ja. Als u dat wilt vertellen. Hè? Want dit gesprek gaat over wat u kwijt wil. Hè? Het is de bedoeling natuurlijk. U weet, hebt gehoord. We nemen het op. We gaan het allemaal uittikken. Echt, dat is een heel veel werk. Dat gaan we met z'n tweeën doen. En uiteindelijk komt het op de Wasokade. Ik zeg het maar even zo. Bij erfgoed. Het komt op de via internet. Ik weet niet of u zit niet op een computer. U gebruikt geen computer. Of soms wel?
Ik gebruik op het ogenblik niet veel de computer. Mijn man is jaar ziek geweest.
Oh.
En toen heb ik hem aan de kant, maar hij moest veel geholpen worden.
Ja.
En ik ben er nog niet aan toegekomen om het op te pakken.
Nee, maar u bent er dus wel aan gewend. Ja. Als ik vertel van, die interviews komen op internet te staan. Als je intikt erfgoed Leiden en dan interviews van de stem van Leiden, dan staan er een heleboel. En dan kan je dus het hele interview horen en een samenvatting ervan. En dat is de bedoeling ook van uw interview, dat we dat, ja, als we dat uitgetikt hebben, dat duurt natuurlijk een hele tijd, ja, dat dat er dan opkomt. En dan kan iedereen die geïnteresseerd is in Leiden, ja, en ook in uw verhaal, kan dat dus, ja, beluisteren. Dat is
maar,
een beetje...
Maar als het dan, u zou voor kennismaking, maar ik begin natuurlijk met mijn verhaal.
Ja, ja, dat, ja. Is, maar dat is ook logisch, maar daarvoor probeer ik af en toe even te zeggen, stop, ik, ja, want ik, anders volgende keer, maar u mag het volgende keer weer vertellen.
Anders is het nu om 5 uur nog natuurlijk.
Ja, ja, maar dat, ja, ja.
Nee, maar dat, we gaan kort, we gaan.
Dat, nee, dit was kort bedoeld. Ja. Maar volgende keer, u kunt zelf aangeven, we hebben niet, een gesprek kan een uur duren, of 2 uur, als u zelf zegt, ik vind het nu wel genoeg. Dan stoppen we. Ja. Als u heel veel te vertellen hebt en we hebben dat nog niet allemaal gehoord, kunnen we terugkomen. Ja. Maar dat bepaalt u. Wij kunnen het interessant vinden, maar als u zegt het is genoeg, nou dan, ja, houden we het daarop. Maar soms heeft u misschien heeft iemand zoveel te vertellen. Dan redden we dat niet in 1, ja, middag. En we stoppen ook altijd halverwege voor een pauze, omdat het toch wel vermoeiend is als je allerlei dingen vertelt. Ja. Maar dan kunt u zelf ook aangeven, nou, ik wil nu even thee drinken. Zo even,
ja,
stoppen.
En dan, ja, als u weg bent, kunnen er nog dingen in mijn gedachten,
ja,
schieten.
Ja, nou, die mogen.
Maar daar kan ik altijd even een notitie van maken.
Ja, en dan, ja, we kunnen dan terugkomen. Ja. 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 Maar zo gaat het een beetje, dus... Ja.
Maar wat ik me nou bij mijn grootouders in de Sofiestraat heel goed herinner, dat is die hondenkarren. Dat blaffen,
oh,
van die honden.
Ja, ja, ja.
Onder die karren.
Ja.
En dat vergeet ik nooit meer, want het was voor mij heel vreemd, want dat hadden we in Utrecht niet.
Nou, dat was alleen iets van Leiden.
Ja, ik ben het alleen in Leiden natuurlijk.
Ja, ja, ja.
En daarvoor was u te jong, toen was u nog een heel klein kind waarschijnlijk, voordat u naar Utrecht ging. Hoe oud was u ongeveer?
5 jaar.
5 jaar toen u in Utrecht.
Ik denk na die Zeppelin.
Ja, die, ja, Zeppelin was hier nog, maar daarna... Dus dat is dat het enige wat u nog kan herinneren van Leiden, van die eerste 4 jaar?
Van
die Zeppelin?
Voor mijn 5 jaar,
ja,
wel.
Ja, ja, maar dat
behalve dat mijn grootmoeder aan de kant van mijn vader, die was overleden.
Ja.
En die heeft bewoonde op de Waardgracht. Nee, Oranjegracht.
Oranjegracht, ja,
ja. En die woonde op de Oranjegracht. En ik heb ze bezocht in het ziekenhuis. En mijn vader verdiende niet veel, maar hielp toch met financiën, die moeder.
Ja.
Maar ze hadden een aantal kinderen. En toen overleed ze. En ze hadden een mooie kamer aan de voorkant. Zo heette dat.
Ja, ja, ja.
Er stonden allemaal hele mooie spullen en zo. En toen was ze als in het ziekenhuis, zoals mijn moeder mij vertelde. Was in het ziekenhuis en zei, nou, er staat nog aardig wat in de mooie kamer. En jullie zijn de enige geweest die me bijgestaan hebben. Daar is wel wat voor jullie dan bij. Dan moet je daar maar naar uitzoeken. Maar goed, toen was ze overleden en ze gaan naar huis. En het hele huis was leeggehaald door de andere boeren.
Zo gaat dat, hè? Ja.
Er was alleen nog de hond en er was een de jongste broer. Ja, die hebben ze maar meegenomen naar huis.
Die was nog klein bedoeld, die was nog een klein kind.
En mijn ouders.
Ja.
En die hebben ze maar meegenomen, want ja, hij kon die jongen ook niet zo achterlaten.
Het huis was verder leeg. Hoe oud was die jongen?
Nou, dat weet ik niet precies meer. Maar hij was de jongste van de vier.
Ja, ja.
Oh, ja. Ja. Die had ook niets. En mijn vader en moeder hadden ook niets. Alles was... En het was verkocht door de...
Andere kinderen.
Ja, ik vind het een beetje naar om te zeggen. Maar ze liepen het te verkopen op de Oranjegracht.
Ja, 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 ja.
Ja.
Dat is niet best.
Ja.
En dat is wat u nu vertelt, is ook... Toen u nog heel klein was, dat verhaal wat u nu vertelt over dit. Dat was, maar dat kan u zich nog wel herinneren dus ook.
Ja, dat bedoel ik toen.
Dat is ook een van de oude.
Ik kan het opa nog herinneren.
Ja, ja, dus dat is ook van die eerste 4 jaar. Dat...
Ik zal wat laten zien.
Ja, dat is goed. En dit was de moeder, dat is de...
Van mijn vader.
Van je, de moeder, ja. Van, dat is een mooie vrouw.
Zo.
Dat is een mooie foto.
Ze ja. was een hongzoeser. Zij is aan kanker overleden.
Oh ja.
En...
Dat is een mooie... Ja.
Ze was gek op mijn moeder.
Ja?
Ja.
En dat... schoondochter.
Ja. En dat was de enige die eigenlijk bij haar in de mooie kamer kon zitten om koffie te drinken en
ja,
zo.
Ja, ja.
Dat heeft mijn moeder verteld.
Ja.
En haar kan ik alleen maar herinneren nog dat we in het ziekenhuis te bezochten.
Want u was er zo klein nog, hè?
Ja, nog toen was ik ja. nog niet ja. Uitleiden.
Nee, dat was voor Utrecht nog.
Ja.
Ja. Allemaal in de Sophiastraat.
En,
nee, dat is Oranjegracht.
Nee, dat is in de Leuvenstraat.
Ja. Is dit nou Catharina de Bruin?
Zegt u?
Heet ze zij Catharina de Bruin? Want uw grootvader is Franciscus. Dat was de vader van uw vader. Die heette Franciscus. Klopt dat?
Van Kroezemeijer.
Van Kroezemeijer.
Ja.
En hij was getrouwd met Catharina de Bruin.
Oh, dat zou kunnen.
En volgens mij heet u daar niet naar.
Ja.
Heet u ook Catharina?
Ja, ik heet ook Catharina.
Volgens mij heet u. Ik heb dat namelijk opgezocht.
Dat wist ik niet.
Nee, kijk. Ik zal het even kijken. Dat is nou... Dat kan ik allemaal gewoon vinden. Daar staat de ding.
Ja.
Dus ik heb het opgezocht hoe uw ouders heten. Maar ook hoe uw grootouders heten. Franciscus, ja. Geboren 1860. En die was getrouwd met Catharina de Bruin. Dus dat lijkt me dan...
Oh, die is met haar vernoemd.
Ja, want ik wist het niet. Wij weten alleen dat die Toos heette. Maar ja. Ik denk, dat zou Catharina kunnen
maar
zijn.
Maar dat wist ik niet.
Nou, dat heb ik u nu niet verteld.
Leuk, hè?
Maar dit is nee, echt, ik heb het nog niet eens goed bekeken.
Ik denk ook wel dat er veel verdriet is geweest. En dat, ja. dat ze er toch niet zoveel over gepraat hebben.
Ja, ja, ja. Zo best kunnen.
Want ze is natuurlijk jong.
Overleden.
Ja,
ja.
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 Want u bent de oudste van het gezin. En u had twee zusjes. Klopt dat?
Ik heb twee zusjes.
Ja.
En de een is overleden. Die was 5 jaar jonger.
Ja.
Dat was Johanna.
Ja.
En de ander die is 10 jaar jonger, dus onder 5 jaar.
Ja.
En die woont in Koude Kerk aan de Rijn.
Ja.
Maar die is ook rond 82. En die komt iedere week, doen ze de boodschappen voor me.
Oh, dus die is nog...
Want een jaar geleden reed ik zelf nog auto.
Ja.
Maar ik ben ook wel goedgekeurd voor een rijbewijs.
Ja.
Maar ik heb voor de zekerheid, omdat het niet zoveel voorstelt... Dat die keuring heb ik bij Academisch Ziekenhuis Oudere Geneeskunde heb ik een onderzoek gevraagd.
Oh ja.
Of ik nog geschikt ja. ben om. Nou, ik was heel nog geschikt om zowel lichamelijk als geestelijk om nog gewoon te rijden. Maar het probleem was, ik hoorde de ambulance niet meer.
Ah.
Dus ik was al daarop ingesteld. Want als ik zag ouders naar de kant gaan, dan ging ik ook naar de kant.
Daar weet je waarom dat is.
Dat denk ik, dan merk ik het wel. En dan kwam die en dan hoorde ik hem eigenlijk dat hij al dichtbij was. En toen, maar al die jaren heb ik natuurlijk wel met die auto. Maar als je wat ouder wordt, wordt je gehoor normaal ook al wat minder.
Ja.
En toen dacht ik, ja, op een kruising... Dan loopt het fout, want zij mogen door rood rijden. En ik zie geen auto voorbij gaan als ik voorop sta. Als ik op groen spring, ga ik rijden.
Ja.
Dus ik dacht, nou, ik mag het allemaal nog. Maar ik denk toch dat het verstandig is.
Te riskant, ja.
Op te houden.
Ja, dat snap ik. Ja.
Maar ik had 60 jaar op de weg gezeten. Van de eerste 7 jaar met een motor. Dus ik had... Echt veel ervaring.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Maar ja, ik heb wel inmiddels 2 heupprothesen en een knieprothese.
Ja.
Maar dat gaat ook goed.
Ja, goed hoor.
U bent ook bijna 92 op een gegeven moment. Moet er eens wat vervangen worden. Ja.
Ja. Nou, er komt... Ik heb veel aan sport gedaan.
Ja, en je korfbal, hè?
Korfbal.
Bij welke vereniging?
Algemene.
Dat dacht ik wel.
Ja, waarom? Ja,
nou, dat gezien wat je zo kan lezen, denk ik, zou kunnen. Mijn vader heeft namelijk ook bij de algemene gespeeld.
Ja, we zijn ook een korfbal echtpaar hoor.
Ah, ja.
Daar heeft u, wat uw man, dat weet, die heet de Cor, hè? Cor Hartenveld, die heeft u daar ontmoet.
Ja.
Want u woonde u toen ook bij elkaar? Of niet?
Nee, dat weet je niet.
Nee, ik zeg het niet goed. Woonde u ook bij elkaar vroeger in de buurt?
Nee.
Dat ook niet, nee?
Wij woonden in de Waardstraat.
Ja, dat ken ik ook.
Bij de
Zuid-Schiffel.
Ja.
Er was uit een gezin van 9 kinderen.
Oh ja.
Maar dat is ook heel wat geweest. Want ik was de oudste van een gezin.
Ja.
Maar hij de jongste.
Oh.
Dus die families scheen een... was een generatieverschil.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik zei bijvoorbeeld tegen zijn oudste broer, die was net zo oud als mijn vader.
Ja.
Daar zei ik gewoon meneer tegen hem.
Ja, dat deed je dan toen. Hè? Ja, maar dat kwam daardoor. Ja. Ja.
Ja.
En ik heb ook wel wat teweeg gebracht hoor, waar ik dan zelf geen erg in had. Maar goed.
Ja.
Dat is...
Ja.
Want ik had een kano en... Je kano, de singles heen en zo, dat was al na de oorlog, ja. Ik spreek even over.
Ja.
Maar dan kwam ik in mijn korte broek en mijn peddels van de kano, kwam ik daar even langs.
Ja.
Want ik ging, want de single, dan was ik daar.
Ja.
Maar dan kwam ik gewoon in mijn korte broek en alles, maar zij mochten zelfs niet met, zij mochten zelfs niet zonder lange kousen naar het strand.
Oh, ja. Dus heel conservatief.
Nou,
is
het wacht wel wat teweeg.
Ja, dat zal
wel. En ik had er helemaal geen erg in natuurlijk.
Nee.
Hoorden ze bij de kerk?
Nou, het was zijn moeder dat je... En twee jaar kon ik mijn man al voordat we eigenlijk bij elkaar gingen.
Ja.
Want...
U was nog erg jong toen u hem leerde kennen. Of toen u met elkaar omging, verkering kreeg.
Ja, maar toen kenden we elkaar al 2 jaar.
Ja.
Maar ik zag hem helemaal niet zitten, want hij had steeds aanmerkingen. Maar hij zocht eigenlijk positief of negatief aandacht.
Ja. Maar het is toch goed gekomen.
Ik zag wel bij mijn moeder in mee. Nee, maar het is echt...
Ja.
Maar goed... Ik ga weer even terug.
Ja, u had het over sport, over korfballen, hoe je probeert en over het kanoën. Dus u bent altijd sportief ook geweest.
Ja, ja. Ik ben altijd. We zijn altijd sportief bezig geweest. We hebben ook veel gezeild en zo. Dus, Maar toen mijn man overleed, waren we 71 jaar bij elkaar.
Zo.
Ja.
En we kenden elkaar al 73 jaar, dus je kunt niet nagaan.
Dat is een heel leven al, hè?
Met dat korfbal, in 2 jaar is dat dan gegroeid.
Ja, mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. Dus dat is niet zomaar...
Het was toch een leuke jongen. Het was toch een leuke jongen.
Maar nou goed. Ik was in Utrecht, ga even terug... En er waren huizen van de zeeffabriek. Die had dat georganiseerd. Dat zijn mensen daarin konden.
Mm-hmm.
En het was een bepaalde buurt. Die heette het Zand.
Oh, ja.
En dat was tussen Zuilen en... In Zuilen, tussen Utrecht en Maartje in. En niet iedereen heeft meer die nacht weg kunnen komen. Dus ja, er waren ook niet zoveel wagens ter beschikking. Maar mijn ouders hebben nog heel lang contact gehouden met de mensen in Utrecht.
Ja, die daar zijn blijven wonen bedoelt u? Ja.
Die daar zijn gebleven.
Ja.
Okay.
Want ze waren natuurlijk niet allemaal van die fabriek aangeschreven. Alleen maar... Wat ze konden missen, dat ging dan naar Duitsland.
Ja.
Maar mijn vader werd toch gepakt. Op een gegeven moment werd hij 's nachts uit huis gehaald. Toen werd hij bij de NSKK gezet in Frankrijk om te werken. Hij was vrachtwagenchauffeur.
Ja.
En hij ging voor de zeefabriek ook per boot de spullen wegbrengen, maar ook met een vrachtwagen. En toen is hij daar een aantal, misschien wel een jaar, ik denk anderhalf of 2 jaar gewerkt.
Zonder dat hij terug kon komen? Hij is al die tijd daar gebleven? Nee.
In Frankrijk.
Het was in het noorden van Frankrijk.
In het noorden van Frankrijk. Ja, ja. En dat was voor de Duitsers.
Ja, dat want, moest hij.
Ja.
Ja. Maar hij kwam daar in aanraking met een ondergrondse weer.
Aha.
En die zeiden... En diezelfde ondergrondse is later nog weer voor de dag gekomen in de oorlog. Dat ze bezig waren aan om mensen bij die Duitsers weg te halen.
Ja.
Het is een heel bekend verhaal eigenlijk,
okay, ja, ja.
Wat er toen is gebeurd.
Ja, okay, maar okay. Dat was die ondergrondse.
Mijn vader natuurlijk.
Ja.
En toen hebben ze in Utrecht, in Hillegom, hebben ze een hooiberg leeggehaald en belden omheen nog. En toen is hij met de vrachtwagen van de NSVK, met hulp van zijn ondergrondse, is hij naar Hillegom gereden vanuit Frankrijk, ja. Noord-Frankrijk. En de vrachtwagen zo in de hooiberg gezet.
Oh ja.
Oh, ja.
Om te verstoppen.
Ja, ja. Dat is een...
ja.
En zo is hij weer eigenlijk weer teruggekomen naar Leiden ook, toen.
Ja, toen
kon hij weer naar Leiden.
Ja, maar hij mocht daar niet vandaan, want hij was daar ingekwartierd.
Ja,
in Hillegom.
Ja.
Oh.
Wij moesten hem bezoeken.
Oh zo, hij mocht ja. hij mo- oh, zo ging het ja. zo. Oh, ja.
Hij hielp daar wel een klusje en zo, maar hij mocht niet, ze mocht, ja, dat was ook nog ondergedoken.
Ja, hij bestond niet.
Ja,
hij mocht daar niet zijn van de Duitsers, die zochten hem nog steeds.
Ja, want die mensen waar hij dan was, die zouden ook gevaar lopen.
Ja.
Want ze waren natuurlijk wel op zoek, ze zijn wel op zoek geweest.
Ja, ja, ja.
En ze dachten, nou die vrachtwagen vinden, maar die hebben ze nooit meer gevonden.
Nee, nee.
Ja, je moet op het idee komen.
Ja, ja dat is ja. wel heel slim.
Ja. ja. Maar ik ging wel met mijn moeder, ging ik hem bezoeken.
Oké. Okay.
En ik heb meegemaakt, want dan gingen we met de tram. En ik heb meegemaakt dat de tram stopte. Omdat er vliegtuigen lagen overkwamen. En dan zei die conducteur van die tram, ga aan de kant in bij de sloot liggen. Dan lig je, want we worden beschoten.
Ja.
Nou, dan gingen we daar uiteraard. En die tram was beschoten en die kon niet meer verder. Die conducteur, er kwam een boerenwagen aan. En die conducteur die hield hem aan en heeft hij gezorgd dat wij op die boerenwagen op de achterkant naar Hillegom zijn gegaan.
Ah, ja.
En dat hebben we eigenlijk een paar keer gedaan.
Ja.
En dat
zijn ook herinneringen die je nooit meer vergeet.
Hè?
Dat zijn dingen, herinneringen die je nooit meer vergeet, denk
nee.
ik.
Nee, dat maakt schijnbaar zo'n indruk op.
Ja. Ja. Ja.
Is ook heel angstig als je wordt beschoten.
Hè?
Is natuurlijk ook heel angstig als je wordt beschoten.
Ja, weet je, maar ik denk ook dat je die angst niet vergeet.
Ja.
Nee, precies. Dat de angst is, ja.
Want ik zie het, en ik heb een fotografisch geheugen. Dus ik zie alles tot in de details.
Ah, ja. Want u hebt uw vader dus ook niet vaak gezien in de oorlog.
Hè?
U hebt uw vader niet vaak kunnen zien in de oorlog.
Nee.
Een paar keer.
Ja.
Ja.
Maar goed, ik was in Utrecht wel naar de school geweest. En van de basisschool zijn ze naar vader en moeder gegaan. En hij zei, je moet je dochter op de MULO doen. Of was toen ook MULO?
Ja, het zal toen MULO, ja.
Want daar is ze wel geschikt voor. Maar er was helemaal geen geld voor.
Nee.
Want mijn vader verdiende geloof ik 18 gulden. En daar ging al 9 gulden vanaf voor de huur.
Dan blijft er niet veel over.
Nee. En je had ook geen kinderbijslag of wat dan ook. Dus dat ging niet. Maar dat betekende wel dat ik toen de 7e klas, want ik ben met de 6e jaar naar school gegaan, dat was in juni. Dat betekent wel dat ik de 7e klas nog over mocht doen.
Ja.
Want je mocht niet eerder van school af, of je moest 13 zijn.
Ja, ja.
Ah, ja.
En dat was natuurlijk precies het begin van de oorlog. toen dit speelde, hè?
Ja, een paar jaar in de oorlog kwam ik weer terug. Dan gebeurde dat. Ja. En toen is mijn moeder naar een vakschool gegaan, want ze zag zelf ook veel te naaien en zo. En toen is mijn moeder naar een vakschool gegaan, maar het was een dagschool. En die was ook te duur. En toen kreeg ze het voor elkaar, wat ik in die tijd toch achteraf toch wel mooi vind. Toen kwam ze daar, toen heeft ze het voor elkaar gekregen, dat ik toch een dienstje zou nemen.
Ja.
En dan dat geld gebruikte dan voor de school. En dan kon ik 's middags naar school. Maar dan moest ik een uur langer blijven, want toen kreeg ik opdracht wat ze gedaan hadden 's ochtends. En dat moet ik dan 's avonds thuis doen.
Oh, ja.
Zo kon je toch alles doen. Ja.
Dan heb ik mijn diploma gehaald van lingerie, conciliaire en kleermakersvakwerk.
En dat was wel in Leiden?
Nee, dat was nog in Utrecht.
Oh, oké.
Na die 2 jaar, na costumière, ben ik in Leiden terechtgekomen.
Oh, dat was weer na de oorlog dan?
Nee,
dat is nog in de oorlog. Ja, je bent van 1927,
toen kwam ik op de vakschool op het Rapenburg terecht.
Oh ja.
Maar ik heb nooit geen huishoudelijk 2 jaar huishoudelijk gehad. Maar je had op die school 2 jaar huishoudelijk werk en dan mocht je pas een vakje
doen. Oh ja. Dat heb je overgeslagen.
Maar dat had ik overgeslagen. Ja. Dus dat moest even beredeneerd worden. Nou ja, goed. Dat werd goed. Ik kwam in een klas. In de coupeuse klas. Maar ze waren allemaal 2 jaar ouder dan ik. Maar ja. Toch gedaan. Toch geslaagd. En maar ik had niet veel contact met die anderen. Want...
Door het leeftijdsverschil?
De leeftijd verschilt te veel.
Ja.
2 jaar en daar keek je eigenlijk meer op meneer als... maar goed. Daarna ben ik op een atelier terechtgekomen. En toen kreeg ik de leiding over 20 meisjes ongeveer.
Dat was al heel wat.
Maar hoe oud was u toen? 15?
Ja, toen was ik, verdenken hoor.
Ongeveer?
20 ongeveer.
Oh, 20.
Ja, 21. Oh,
dat is dan na de Tweede Wereldoorlog?
Dat is dat was niet na de oorlog. Dat was ook nog...
Maar omdat u van 27 bent, als u 20 bent, is het 47. Dus dat is na de oorlog.
Oh, maar dan is het wel vlak na de oorlog.
Ja, het is een beetje de leeftijd. Maar u was nog in ieder geval erg jong.
Ja.
En toch al de leiding over 20 anderen. Dat is heel...
Ja.
Heel
ja.
En dat vond u moeilijk?
Maar ik was, dacht ik, nog de laatste jaren... Of het laatste jaar van de oorlog, of weet ik... Was ik toch wel al op die huisartsschool.
Ja, dat zal wel,
Dat herinner ik me.
Ja.
En ik stond in... waarom ik het vertel... Ik stond in de fietsenstalling... Dat is beneden eronder, om een fiets te halen. En toen hoorde ik zeggen, joh, dat is die meid van die NS-beheer, die groentemeijer. Dat was ik helemaal niet.
Nee, maar dat komt door de naam.
Maar ik woonde ook in de Sofia.
Ja.
Dus ik bedoel, alleen een straat ertussen. Ik voelde me ook niet zo veilig meer. Maar goed, ik ben toch geslaagd en ik ben er vanaf gegaan.
Ja.
Maar ik was natuurlijk op korfballen en kregen we wel eens van die wedstrijdsweekenden.
Ja.
En dan ging ik daarvoor naar Vlissingen. Met meer mensen, het hele 12-tal ging daarheen.
Ja.
Precies. Met het jaar.
Nee, maar dat is ook logisch.
Het is meer dat je wat chronologisch. Dat we, dat is, en of het dan een jaar eerder of later maakt helemaal niet
dat
uit.
Maakt niet.
Nee.
Maar toen was ik in Vlissingen. Toen werd ik bij. Dan word je bij anderen ondergebracht. Ja. Anderen van die vereniging.
Ja.
Dat wist ik niet, dat hoorde ik achteraf. Ik werd op een bed gelegd bij iemand. Die persoon lag de hele dag te kuren vanwege TBC. Die sliep s'avonds bij de man, s'nachts. En ik werd op dat bed gelegd. En je speelt op zo'n weekend speel je wel 4 wedstrijden op een dag.
Ja.
Dus je bent natuurlijk oververmoeid. En toen kreeg ik, dat was in augustus, en toen kreeg ik in november allemaal rode vlekken op mijn benen. Toen ging ik naar de huisarts. Hij zei, oh, dat is niet bijzonder, sorry, je hebt gewoon in het bos gelopen en dan ben je door in het zet geweest. Maar het is bijzonder als dat bij je terechtkomt, die rode vlekken. Dan heeft het nog geen plek in je lichaam gevonden. En dan wachten ze het af. Nou, die rode vlekken gaan alweer weg, hoor. Maar toen zat het op mijn longen.
Toen was het binnen in je lichaam, ja. Ja. Zo bent u bent gewoon besmet daar op dat bed. Daar werd helemaal niet aan gedacht dat dat kon gebeuren.
Ja.
En u was kwetsbaar.
Maar toen ging je overleed je aan die ziekte.
Ja, ja.
Want er was verder dat niet veel aan medicijnen en dergelijke.
Ja, ja.
Dat was heel gevaarlijk, hè?
Ik heb een jaar bij de huisarts geklaagd. En die huisarts die zei, je hebt niks, zit gewoon tussen je oren. Jullie zijn al lang bij elkaar en als je getrouwd bent, dan gaat het wel over. Maar goed, het duurde een jaar geklaagd. Ik werd hoe langer hoe mager. Ik was op plaats nog maar 80 pond. Toen heeft iemand tegen me gezegd, ga naar een magnetiseur, misschien dat die kan uitvinden wat je hebt. Want ik werd helemaal niet geholpen. En toen ben ik gegaan naar meneer Boenders in Oesgeest was dat. Hij zei, mevrouw, ik kan niks voor je doen. Ik zei, oh, ik kan ook wel niks voor me doen. Ik zei, nou, de huisarts die zegt ook, het zit tussen mijn oren. Ik zei, nou, maar hij zei, nee, hij zei, ik ben doodziek. U bent ziek, u ziet het zo al. Hij zei, dit is helemaal niet goed. U moet naar het ziekenhuis. Dus ja, de huisarts wil geen bewijs geven. Je moet toen echt een bewijs hebben voor het ziekenhuis. De huisarts kan echt geen bewijs geven. Want dat doet hij niet. En ik kan dan niet naar het ziekenhuis. Hij zegt, je gaat naar de huisarts. En als hij zegt, ik geef het niet, dan zeg hij, dat is het. Want jij moet naar het ziekenhuis. En toen kwam ik naar de huisarts. En hij mopperde wel, hij zegt, het is gewoon niet nodig en zo. Maar goed, hij gaf toch een briefje. Achteraf gezien had hij op dat briefje gezet, het is allemaal suggestie.
Ja.
Maar dat hoorde ik achteraf
ja,
pas.
Ja, ja.
Dus ik ga naar het ziekenhuis met dat briefje. En ik word achter het doorlichttoestel gezet. En dan hoorde ik ze vloeken. Ik zei, wat is dat nou toch? Achteraf. En toen zeiden ze, toen hoorde ik ze zeggen, moet je kijken hoe ver dat gegaan is. Dat moeten wij opknappen. En dan wat hij geschreven heeft. En daardoor kwam ik erachter dat hij had gezegd, het is suggestie.
Ja, ja,
ja. Oh, ja, ja.
Dat was een slechte huisarts, hè?
Ja, dat was dokter Kors van de...
Oh, dat is een bekende naam.
Van de heren Singel.
Daar ken ik nog wel van iets. Ja. Ik weet niet wat, maar... Ja.
Maar goed, mijn man kreeg direct de boodschap. Dit is helemaal niet goed. En dat zeiden ze niet tegen mij. Maar ze gaven niet langer meer dan 3 maanden. Mijn ene long... Er zat al Quaternus in en de andere long was al aangetast. En die long met die Quaternus, die wilden ze inklappen. Om te kijken of het nog lukt met deze long. Die moesten ze dan wel proberen stil te leggen. In ieder geval, ze wisten niet, maar ze konden me niet opereren, want ik was zat geworden. Dus ze probeerden me dan met versterkende middelen, probeerden ze me dan te ondersteunen en in het ziekenhuis. Ik mocht niet meer naar huis, want ik was besmettelijk voor een ander.
Ja. Maar
het was open TBC. Ik kom erop omdat die 20 meisjes van die atelier,
ja,
die moesten allemaal doorgelicht.
Ja, omdat u daarmee werkte. Ja,
wat daar was ik daar mee bezig.
Tuurlijk, ja, ja, ja.
En die, maar die hadden geen van allen niet. En mijn zusters, die waren dan 1, 5 jaar, ander 10 jaar. Die waren ook, hadden ook niks. Nee. Terwijl ik wel opgaf, maar altijd buiten het zicht. Deed.
Ja, ja, zo dicht, zo niet zo dicht erbij.
Ik wou ook niet weten.
Nee, nee, nee.
Omdat ik het zelf een beetje vreemd vond. En we woonden op de eerste binnenhuisgracht. Dat was ook alleen beneden een kamer en een heel klein voorkamertje en boven de zolder. En het was niet zo best. Maar vlak na de oorlog, mijn man was timmerman. En vlak na de oorlog kreeg hij de kans om naast de timmermans werkplaats van zijn baas die woning voor ons te krijgen.
Ja, voor uw ouders en u. En uw zusjes. Dat bedoelt je.
Ja,
ja, want u zegt, want u was nog, u was...
Nee,
u,
ik,
u
had, nee, ik was daar nog.
Ja, maar u was, u zegt uw man, maar u had nog, u bent pas later getrouwd. Het was uw verkering. Dus toen dit speelde, dat huis wat hij gezorgd heeft, was u nog niet met Cor getrouwd.
Nee.
Nee, u ging gewoon met elkaar om. Nee. Maar u woonde gewoon nog thuis bij uw
ouders. Nee, ik was in ondertrouw.
Oh, u was al wel in ondertrouw. En dat heeft heel lang geduurd.
Ik was in ondertrouw.
Dat wel, aha. Ja, ja.
Want ik was in november in ondertrouw. En we zijn uiteraard, nou, toen pas in 52 getrouwd. En toen was ik dan 48.
Dus u bent 4 jaar in ondertrouw geweest?
Ja.
Door de ziekte?
Ja, 2 jaar maar. Want er gaat maar 2 jaar, dan moet je weer
opnieuw. Oh, dan opnieuw, ja. Maar u bent bij dezelfde gebleven, ja.
Ja. Maar ik ging zo snel in het ziekenhuis. Ik mocht ook niet meer naar dat huis, want er kwam de sneeuw op je bed. Want het was erg vochtig ook. En er was een wc buiten. Maar eerste binnenvestgracht is boven een soort sloot gebouwd.
Ja,
dat
heb
je gedempt.
Ja.
En het rezelde van de slak als je naar die wc moest.
Ja.
Dat was echt dat.
Ja.
Maar daar mocht ik niet meer naar terug.
Nee, omdat het te slecht was, ja.
En toen hebben zij, toen ik in het ziekenhuis lag nog, hebben zij een woning gekregen. In de Stormbuitenstraat.
In de?
Stormbuitenstraat.
Dat is hier in de buurt, hè?
Bij de Mors.
Oh, bij de Mors.
Dat is de Mors.
Dat was een wijk. Die was, waar woningen gezet. Voor 12 tot 15 jaar.
Oh, tijdelijk. Ja,
tijdelijk.
Ja.
Daar kregen zij dan de woning. Je had geen echte muren. Wij waren van die hele dunne, vervangmuren.
Ja, 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 ja.
Want het was toch maar voor nood.
Ja.
Uiteindelijk zijn ze steeds gerenoveerd.
Oh, ja.
En staan ze nou nog.
Oh, ja. Ja. Maar goed, het was een betere woning dan
was beter
die vochtige dingen. Ja. Dat zou ik. Mag ik u even brengen, want dit is ook weer een mooi verhaal die u uitgebreid al verteld hebt, die we best nog een keer zouden willen horen.
Ja.
Als u dat zou willen.
Ja, dat is.
Maar zo denk ik dat u heel veel.
Ja,
hè,
kunnen ja,
u, want anders dan. Ja, dan hebben u al zoveel verteld. En dan moeten we terugkomen. Dan gaat u alles weer opnieuw vertellen.
Ja.
Volgens mij is het helemaal klaar.
Is dat een beetje.
Ja,
hè?
Ja.
Ik weet niet. Als u dat weten wel een beetje vanuit dat interview in het Morskrantje. U heeft heel veel gedaan. U hebt heel veel opleiding. U hebt heel veel vrijwilligerswerk. U bent gaan studeren. Al dat soort dingen, als u daarover wilt vertellen, zouden we best graag willen weten. Maar dat moet u zelf weten.
Ik heb een ontzettend werkzaam leven achter me.
Ja, ja, ja.
En we waren, toen we in november ondertrouwd waren, ben ik ook nog naar die dokter gegaan. Ik zeg, ik ben niet eens in staat, ik ben zo moe, ik ben niet eens in staat om een kast in te richten.
Ja.
En mijn man had een appartement in Leidendorp had hij gekregen toen we ondertrouwd waren.
Ja.
Maar we mochten er pas in als we getrouwd waren.
Ja, ja.
Want het was woningen ook.
Ja, ja.
Toen heb ik... Toen... ik slaap misschien iets over, maar goed. Toen ik in het ziekenhuis lag, toen gaven ze me versterkende middelen. Hmm. Toen ging ik zo hard vooruit.
Ja.
Daar konden ze ook niet over uit.
Nee.
En toen hebben ze de operatie uitgesteld. Dan gaan we wel eerst maar wachten.
Ja.
En die hebben ze uitgesteld. En toen hebben ze die operatie helemaal afgezegd.
Ja.
En toen hebben ze gezegd tegen me... Het duurt wel lang nou, want met de operatie had je vlugger op de been geweest. Nou, een kort verhaal maken, het heeft 4 jaar geduurd.
Ja, je hebt wel geduld moeten hebben.
Ja, en...
En Cor heeft ook geduld moeten hebben.
Ik weet niet of je hem kent, dokter Sweers, longarts, woonde hier op de Burghaven.
Ja.
Nee, op de Lammerschans.
Lammerschans, ja.
En die zei, als je precies doet wat ik zeg, dan word je helemaal de oude. En niemand geloofde dat.
Nee. En geloofde u het zelf? Had u er zelf vertrouwen in?
Ik wist het niet eens, je zei het tegen mij, je oma, over een half jaar ben jij er. Dat kon ik niet weten.
Die erge dingen wist u niet. Aha, zo ging
dan
dat.
Dan zouden ze het jou ook een terugval krijgen.
Tuurlijk, ja.
Maar was dat nog in het ziekenhuis? Was u thuis? Of mocht u thuis genezen?
Nee, ik werd in het ziekenhuis gehouden. Ik mocht niet meer naar huis.
Maar 4 jaar lang?
Nee, 9 maanden.
Oh, 9 maanden, oké. Okay.
9 maanden heb ik gelegen. Wat erg lang is voor het ziekenhuis. Maar ze hebben me van de grond af opgevuld, Toen zijn we... is dokter Sweers bij mijn ouders gaan kijken. En die... mijn moeder zei in de zorg Buitenstraat... Oh, ze krijgt van mij die voorkamer wel, hoor. En toen kwam hij naar me toe. Hij zegt, ik heb het hier gezien. Mijn moeder was ook heel erg hygiënisch. Ik heb het hier gezien. En je bent al... dat noemen ze ook cultuurvrij positief.
Ja.
Je mag hier naartoe, uit het ziekenhuis. Dan hoef je niet naar een sanatorium.
Ja,
want dan had ik naartoe gemoeten.
Ja.
En dag en nacht de ramen open. En dan... als je alles doet wat ik zeg, word je weer helemaal de oude. Maar mensen dorsten me niet bezoeken.
Nee.
Die dorsten me niet
bezoeken.
Maar in het ziekenhuis in die 9 maanden heb ik wel mensen om me heen weg zien vallen. Want we lagen in een quarantaine.
Ja.
Toen, maar ik maakte het daar zo bond. Dat ik had op plaats mijn gitaar bij me op mijn bed.
Oh, u maakte er wel een gezellige boel van.
Ja. En ik mocht hem erbij houden, want ik maakte de boel nog een beetje...
Ja, het was, was al ellende genoeg daar, dus ja. Nou, ik vind dit ook, als hij toch nu wil stoppen, dat is een heel mooi verhaal. Maar ik wil ook eigenlijk nog zeggen, dat is toen gebeurd en nu zit hij hier nog steeds. Na zoveel jaar, bijna 92, wat niemand toen had gedacht. Dus dat is wel...
Ze zijn zelfs bij mijn schoonmoeder aan de deur geweest. Laat die meid nou schieten, want dat wordt 1 bond narigheid en dat blijft de hele week een kastplantje. Moest je nagaan.
Ja.
Ze zegt, dat durf ik niet eens te zeggen, want dan vlieg je me aan. Dat weet ik dan nog.
Ja.
Maar goed, toen ik in het ziekenhuis lag, ik zal het even afronden met het ziekenhuis. Toen ik in het ziekenhuis lag, toen kreeg mijn man bericht dat het huis werd weggehaald. Want het duurde lang eer dat vertrouwde.
Ach ja.
Maar ja, het was zo belangrijk dat hij in die tijd een woning had. En hij had hem gekregen door een opleiding bouwkundig opzichter. En was hij zoveel dagen naar school. Uit 9 jaar avondschool gehad om dat te halen.
Ja.
En toen zei ik, je mag alleen maar als je hier getrouwd zijn. Hij komt met dat verhaal. Ik zei, nou, dan trouwen we in het ziekenhuis. Ik bedoel, dat lijkt me niet zo moeilijk.
Nee.
Die ambtenaar, die komt wel.
Ja.
Toen komt de zaalarts. Nee hoor, dat gaat niet. Je kan hier niet trouwen in het ziekenhuis. Na de hand komt dat grote bezoek, maar dat huis werd afgenomen. Want we konden niet trouwen. Na de hand komt dat hoger bezoek, dan is er altijd zo'n hoofdpijn.
Ja.
En die hoorde, en ik had een terugval gekregen. Hij zei, hoe kan dat nou en zo? Nou, toen kwam hij erachter. Dat verhaal van dat trouwen. Hij zegt, dit is heel slecht wat jullie gedaan hebben, waar ik bij lag. Hij zegt, dit had je nooit mogen doen. Dit is een medische, sociale kwestie. En ze had hier moeten kunnen trouwen.
Ja.
Dus dat, die dokter die eronder zat, die had dat zo niet mogen oplossen. Ja. Maar ja, laten we zeggen dat ik, het heeft toch wel een jaar geduurd eer dat we weer mogelijkheden hadden.
Ja.
Om een woning te krijgen.
Ja. Ja.
En dat hebben wij alleen maar gekregen door het trieste verhaal wat erachter.
Ja, anders had u nog veel langer moeten wachten, denk ik. Ja.
Ja. Maar ik hou maar op.
Ja, nee, dat wilde ik.
Ik toch nog even vragen. Waar bent u toen naartoe verhuisd met uw man?
Wat zegt u?
Waar bent u toen met uw man naartoe gegaan? Welke straat, welk huis? Toen u ging trouwen, waar bent u toen gaan wonen?
Waar ik ben gaan wonen?
Ja, toen u ging in 1952, trouwen. Toen u bent gaan trouwen.
Toen was ik in de Zaanstraat.
Toen, dat was
de eerste straat, daarachter was nog allemaal land.
Oké, okay, dat was uw eerste woning samen met uw man.
Zaanstraat nummer 36 of 39, volgens
mij. Ja.
Bij 39 ook.
Oké. Okay. Ja.
En, niet eerder gingen wij erin alsof we getrouwd waren.
Ja,
want ja, dat was
zo was dat. Ja, ja.
Dat ging niet.
Nee.
Maar de broers en zusters van mijn man hebben me nog geprobeerd in de Waardstraat bij die moeder boven te gaan wonen.
Ja.
En die moeder was natuurlijk ook al op leeftijd, want ze was generaties ouder als mijn ouders.
Ja.
En toen heb ik tegen haar gezegd, dat doe ik niet. Ik zeg, nou hou ik me bescheiden, ik kom niet in een kast, ik kom daar niet in. Ik zeg, maar dan kom ik wel overal in en dat zal u niet bevallen. Ja, zegt ze, maar je kan de jongen toch nog niet langer, en ook de andere familie, je kan de jongen toch niet langer laten wachten. Hij wacht nou al zoveel jaar op en dergelijke. Ik zeg, kan me niet schelen, ik ga hier niet in. Nou, zo is het dan nog.
Ja, ja, ja.
Waar ik blij voor ben dat ik zo vast heb gehouden,
ja,
ondanks dat ze op mijn gevoel raakten.
Ja.
En ik zeg, nou, als je dan die tijd dan niet meer kan wachten, ik zeg, dan lopen toch mis in mijn huwelijk. Ik doe het niet.
Ja.
Ja,
maar gelukkig heeft hij wel gewacht, hè? En daar gaan we het volgende keer over hebben.
Ja.
Nou, toen wij in Utrecht waren, toen had mijn moeder nog een baby, kind van 5 jaar. En ik was dan een jaar of 10. Maar mijn moeder had steeds heimwee naar Leiden. Maar we konden nooit naar Leiden vanwege financiën. En toen zijn we, ik, even mijn vader, want er bestond geen kleine fietsen, kinderfietsen waren er niet. Maar ik was natuurlijk wel klein en toen heeft mijn vader zulke grote blokken op de trappers gemaakt, zodat ik erbij kon. En mijn vader nam dan mijn zusje achterop. Mijn moeder ging met de boemeltrein van Utrecht naar Leiden en terug. Meer was er gewoon niet, maar zij kon niet op de fiets. En ik op de fiets van Utrecht naar Leiden.
Dat is een flinke afstand.
Met mijn vader samen. En mijn vader dan 10 dagen op. Onderweg kregen we dan al wat te drinken. Nou, dat was toch geweldig in een café of een restaurant. Maar zo moesten we ook weer terug. Maar in Leiden gingen mijn ouders allemaal familie opzoeken. En zo kwamen we ook op de Waardgracht. En dan werd ik aangereerd voor Tiende Mannen en Dros aan Bona afhalen met de familie. Ik bedoel, die en die bonen afhalen, dat heb ik twee of drie dagen gedaan. Want ik had eigenlijk ook niet zo voorzien om al die families te bezoeken. Ik was ook een keer van de trappers afgevallen. Dat was allemaal, kwam ik op mijn knieën terecht. Maar goed. En dan weet ik nog, op de Waardgracht lag al dat goed verspreid om te drogen.
Ja.
En ze hadden een voorkamer en een achterkamer en een heel klein plaatsje. En een broer van mijn moeder, die was verloofd, was er toen nog, met een dochter van die familie. En die familie zat voor de deur wonen allemaal af te halen.
Ja, en dat, die familie, dat was van uw vaders kant? Of?
Van mijn moeders
van
kant. Moeder,
van uw moeders kant. En die woonde dus op de Waardgracht.
Ja. Ja. En dan hadden ze een voorkamer en een achterkamer. En de voorkamer, ik was er heel verbaasd over. Dat was meer een soort schuur. Er stonden fietsen en alles in. En dat, ze hadden maar een heel klein plaatsje. Dus daar kon het ook niet. En dat zijn toch beelden die ik in combinatie met Utrecht en Leiden.
Ja, ja.
En zo zijn we een paar keer vanaf, hebben dat een paar keer herhaald ja. In die jaren.
En waar sliep u dan die dagen dat u in Leiden was?
Bij mijn grootouders.
Bij mijn grootouders, oh dat komt dan.
Waar ja. We later terecht kwamen,
ja, precies, maar
toen
kwam,
gingen we ja, onderduiken.
Dus dat kende u wel, maar toen logeerde ja. U voor een paar dagen daar.
Ja. Dat had ik toch wel toegevoegd. Ik heb een paar dingen opgeschreven.
Ja, zijn er nog meer dingen dan die u nu wilt vertellen over de jeugd? Doet u dat rustig? Want dat is prima hoor.
Nee, dat was toch hetgene wat ik aan toe wilde voegen.
Nou, dat is prima.
Dus ik weet niet of dat belangrijk is om...
Het gaat niet om het belangrijkheid. Het is gewoon heel interessant, zo'n verhaal die voor u interessant is, omdat u... Ja. Niet in Leiden woonde en dan onthouden juist de verschillen. Ja. Dat bonen afhalen, dat gebeurde denk ik niet in Utrecht. Dat is typisch,
nee,
van,
voor,
dat
mij
is typisch
iets
voor Leiden.
Ja, dat is echt iets wat daar gebeurde.
Ja, dat is heel mooi. Ja, dat is bekend.
Maar enige wat ik dan zo onderdoor even zeg.
Ja.
Mijn ouders konden geen zwemles betalen. En die had in een betondorp in Utrecht. Had je een... Een zwembad, meisjes en jongens apart, maar niet verwarmd, keihard, hartstikke koud. En toen moest ik daar voor schooltijd naartoe om zwemmen te leren. En dat heb ik ook uit mezelf geleerd, want geen zwemles, ze had alleen maar een abonnement genomen voor de zomer. Maar daarna had je had de Demka in Utrecht. In Zuilen was het. Daarna ben ik met meer jonge mensen in Merwedekanaal gaan zwemmen. Die hadden een duikplank gemaakt van de Demka. Dat is nou, DSM is het nou geloof ik, maar in ieder geval het was een...
Ja.
En toen heb ik, dat herinner ik me nog heel goed, dat ik gewoon daar met mijn zwempak naartoe ging. Alleen als er een boot aankwam, dan moest je aan de kant.
Ja.
Maar er kwamen toen nog niet zoveel boten. Nee. Dus
u was toen eigenlijk al jong, kon u zwemmen en u was al avontuurlijk.
Ja.
En dat mocht gewoon van uw moeder, of wist hij dat niet?
Nou, dat weet ik niet.
Want ik weet niet, was uw moeder makkelijk wat dat soort dingen betreft?
Nee, maar ze zat natuurlijk thuis met een klein kind.
Ze had geen tijd om...
Ja, want ik weet wel dat wij belletjes gingen trekken bij een NSB'er, een paar huis verder. En als de politie kwam, kwam hij ons achterna. En ik was altijd met jongens bezig. En we liepen die achtertuin in. En toen had mijn moeder die in de gaten. Ze zei, ze houden rekening mee. Als je dat uithaalt en de politie komt je achterna, dat je bij een ander de tuin in vliegt, maar niet hier.
Oh, dat was mooi. Dus ze was eigenlijk niet eens zo boos die het deed, als hij maar goed deed.
Ja, want dan zouden zij erop aangesproken worden.
Ja, ja, ja. Oh, nou, dat is ook wel...
Ja. Maar ik heb nog één, wat ik ook in combinatie met Leiden heb. Dat is, de kerkbelasting was verplicht. Toen. van de protestante kerk.
Want daar, was, daar hoorden uw ouders bij, die hoorden bij de protestante kerk, die waren erin. Ja. U bent ook gedoopt, of niet?
Ja.
U bent, oh ja, dat is al gebeurd, ja.
En ik was op een meisjesvereniging van die christelijke organisatie. En dan had je een kasteel Oud Zuilen. En die barones daarvan, die gaf ons dan ja, een creativiteitscursus waar ook over de Bijbel praten. En dat heette het mosterdzaadje, die organisatie. Maar op een gegeven moment, mijn moeder kon toen de kerkbelasting op een gegeven moment niet betalen. Ze werkte wel mee, maar ze maakte de bovenschoenen, ik weet niet of ik dat gezegd heb, de bovenschoenen van de bata, de bovenkant, dus ja, dat ze op de machine op te naaien om wat extra bij te doen.
Gewoon thuiswerk. Ja.
En toen kwam die koster aan de deur en die eiste dat belastinggeld. En ik stond ernaast, want ik zie het allemaal nog zo gebeuren. Hij zegt, als je het niet betaalt, haal ik je huis leeg. En ze hadden al niet zoveel.
Nee.
En zo stond hij mijn moeder te dreigen. En toen deed ze de deur dicht, is hij weggegaan. En toen heeft ze een klacht bij de dominee gelegd.
Ja.
Die heeft maatregelen genomen. Maar... Nou was ik voorzitter hier van het woonwagenkamp in Leiden, in bestuur. En opeens kom ik, hoe kom ik te horen, de volgende dag, dat ze daar zo een wagen weg gehaald. Ja. Helemaal uit elkaar, helemaal gewoon met een van de gemeente.
Ja, ja.
En de kinderen hadden ernaar staan kijken. En die zagen zo dat de school en speelgoed zo in een vrachtwagen werden gegooid. Op datzelfde moment herinner ik mij die situatie.
Met die koster, ja.
En het was zo dat ze waren gescheiden. En die man die had vergeten de wagen op die vrouw's naam te zetten. Dus die wagen stond daar zonder dat er iemand... Dat kan gebeuren. Ja. Die politie had die vrouw aangetrokken. Die had vrij mandaat gekregen om te doen wat ze wilde. En die had nog zo met de televisietoestel uit die wagen voor de deuren staan om te laten zien aan de pers, kijk ik zo. En toen ben ik zo ontzettend boos geworden. En toen heb ik een hele A4'tje met mijn grieven heb ik allemaal opgeschreven. Ja. Mijn man zegt, ik zou blij zijn, want het was een vergadering met het bestuur van de woningbouw en de gemeente. Met een wethouder erbij. En toen wilde die gaan beginnen. Ik zeg, Luus, luister. Ik wil eerst mijn mening zeggen. Ik heb een A4'tje gemaakt, ik zal hem achter elkaar afwerken. Ik zeg, maar je mag weinig in deze zaak... weinig eigen dingen voorgeven, van persoonlijke dingen. Ik zeg, maar toch vertel ik dit. En toen vertelde ik het, dat het zo'n indruk had gemaakt.
Ja, u probeerde uw verhaal van de koster, heeft u even genoemd.
Ja, ik zeg, ja. En nou weten jullie wat jullie de kinderen aangedaan hebben.
Ja, precies.
Hebben. Ik zeg, en dit vind ik een groot schandaal. Er ging een helikopter overheen. Ja. En het was 's morgens vroeg.
Nee,
niemand mocht zijn wagen uit. Ja. En die wagen werd leeggehaald met op vrachtwagens. En die woonwagen. Voordat ze kwamen had die man nog gezegd, die dat te hoorde. Hij zegt, ik wil het nog wel even recht trekken, want ik ben de eigenaar. Desnoods haal ik die wagen nog even weg. Maar... Mijn vrouw met de kinderen moet het daarin kunnen. Nou, dat werd allemaal niet toegestaan. Zij kreeg vrij mandaat. En ze organiseerde dan, de wagen moest weg. En tijdens die vergadering van die wethouder, wat ik net vertelde, heb ik tegen haar gezegd, hoe lang blijf je hier nog in Leiden? Toen zegt ze, en de wethouder zat naast haar. Ze zegt, nou, ik denk nog lang, want ik heb het hier best naar me zien. Ik zeg, nou, dan zijn we wel uit de brand, want we zitten helemaal niet in het beleven. Ik wist niet dat ze in de Voorburg of Voorschoten, dat ze daar ook dingen had uitgehaald, waardoor ze er ontslag had gekregen daar. En ze was op de vakantieadres niet in Zuid-Frankrijk, was ze niet te bereiken. Ik maak me er nog kwaad over. Kan ik echt, ja.
Merken.
Maar ik heb met die wethouder gesproken. Ik zeg, ik vind het onjuist als ze aanblijft. Toen kreeg ik dat krantenbericht onder. Die had iemand opgeduikeld van dat verhaal. Toen heb ik hem ook, ik zeg, ik begrijp niet. Want ze was dan een zogenaamde deskundige. Ik begrijp niet dat dat gebeurd is. Ze is ontslagen. En ze heeft er recht gehaald. De gemeente is verplicht geweest door de rechter om er een nieuwe wagen te geven.
Okay.
Want ze hadden buiten proporties
gehandeld. Ja. Dus dat uiteindelijk, ja, voor die vrouw is het goed gekomen. Ja.
Ja. En ik heb het toen verteld van het kerk. Ik heb gezegd, ik hou niet van een rancune. Maar sinds dat gebeurd is, ben ik lid van de kerk en betaal niks.
Nee.
Nu nog.
Ja, ja. Dus zoveel indruk heeft het gemaakt.
Nou, zo kan dat terechtkomen.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar als ik dat, want dit is, dat dit is heel veel later. Dat eerste was in Utrecht en dit was in Leiden. Er zat heel veel jaar tussen. Kan je nagaan?
Ja, het is een combinatie.
Ja, ik snap het. Maar als ik het goed begrepen heb, uw moeder was toen ook zo. U heeft het gehoord hoe uw moeder heeft gereageerd. Dus wat dat betreft lijkt u ook op uw moeder. Zij nam het niet en u neemt het ook niet.
Ja, maar dat
mag ik dat zo zeggen? Dat u wat dat betreft toch wel...
Want ze was ook degene die gezorgd heeft dat ik halve dagen naar school ging.
Ja, ja, dat heb ik gehoord. Dus toen dacht ik
ook, nou, nog achteraf, denk ik, in die tijd.
Ja, ja, u heeft het heel, wat dat betreft, heel erg getroffen met uw moeder.
Ja, doordat ik denk dat ze...
Zij was modern voor die tijd.
Ja, ze heeft het... doordat zij stappen onderaan.
Ja.
En zo, dat is natuurlijk heel goed tot me doorgedrongen.
Ja.
Maar dat heeft mij wel... verder in mijn ontwikkeling.
Ja, dat geloof ik. Nou, dat vind ik heel goed dat u, want zo begrijp ik het nu ook. Dus
ja,
ik vind
dat
heel mooi.
Het, daarvoor heb ik die combinatie.
Ja, gemaakt is.
En hier, en ik heb altijd, ik heb wel eens in een forum gezeten namens het FNV.
Ja.
En ik heb altijd, en toen heb ik gezegd, daar zaten nog jongens, studenten te breien, want dat was toen mogelijk.
Ja.
En toen hebben ze gezegd, jullie moeten achterom kijken. Je studeert van belastingsgeld van ons allemaal, maar je kijkt niet achterom. Ik zeg, en er is zoveel ontwikkeling nodig achterom. Maar ik ben altijd achterom blijven kijken, vanuit de situatie waar ik kwam.
Ja.
En dat heb ik niet kunnen. Ik had misschien een hele goed betaalde baan kunnen krijgen. Maar dat heb ik niet gedaan. Alleen maar omdat ik achterom keek, zeg maar. Ik wilde gewoon. Ik wilde ook dat de subsidie ging naar mensen die weinig onderwijs hadden genoten. Mm-hmm. Weinig contacten buiten eigen kring. Maar ook weinig financiën.
Ja.
Ja, daar wilden sorry, daar gaan we door elkaar. Daar wilden we eigenlijk over praten. U bent nu, heeft u alle mooie dingen verteld. Maar ik wilde natuurlijk eigenlijk even teruggaan naar 1952. Toen kon u eindelijk trouwen, na die vier moeilijke jaren. Toen woonde u dus, toen ging u samen wonen met Cor in de Zaanstraat. En toen was u dus eindelijk, na heel veel geduld van beide partijen, was u met z'n tweeën. En hoe ging het toen? Werkte u toen overdag? Werkt u toen ook net als Cor? Of?
Ja, ik, mijn man die had een eigen zaak opgezet. En daar kwam niet zoveel binnen nog.
Nee. Dus het was nodig dat u ook werkte, ja.
Maar op de huisartsschool was ik natuurlijk met 16 al gediplomeerd.
Ja.
Maar met 16 jaar krijg je op dat niveau nog geen werk. Zo is het.
Nee, dat is te jong, hè? Ja.
Ik heb hier een... Toen was ik ziek. In 49 was ik verloofd, niet voorjaar.
Ja.
Maar toen was ik al ziek. En toen werd ik... In november was ik opgenomen. Uiteindelijk begon daar, was het toen voor... Kwamen ze erachter, waren ze ook kwaad geweest. Dat heb ik ook al verteld.
Ja, dat heeft u vorige keer verteld.
En dit kreeg ik toen van Daan Sloos voor de Algemene.
Oh, dat is wel een bekende naam, Daan Sloos. Ja. Dat weet ik.
Maar hij was van de... dirigent van de muziekclub waar we op zaten.
Oh. Ik zeg het even, lees ik het even voor, want dan komt dat erop. Mevrouw Hartenveld toont nu een brief van de Leidse korfbalclub De Algemene, 4 december 1949, en daar staat op: beste Toos. En dat gaat over de opname in het ziekenhuis. En deze brief is geschreven door Daan Sloos. Dat was de secretaris van de vereniging Zumbastraat, maar ook de voorzitter van de muziekclub.
Ja, de dirigent van de muziekclub.
Dus dat is toch heel persoonlijk om zo'n brief te sturen en te krijgen. Ja. Dat, daarvoor heeft u hem natuurlijk altijd bewaard ook, hè?
Ja. Ja. En hier heb ik dan nog een brief, die is er 51. Maar dat is niet zo belangrijk.
Is het goed dat we nu weer teruggaan waar we voor het telefoongesprek bleven? U was aan het vertellen, uw man had natuurlijk een bedrijf, had nog niet zoveel inkomsten. En toen bent u gaan werken en daar is het mee gestopt. Wat bent u toen gaan doen?
Ja, toen kreeg ik van de huisartsschool bericht dat ik daar even moest komen. Of ze het begrepen hadden, weet ik niet. Maar in ieder geval stelden ze mij voor dat ze hadden een vraag gekregen van professor Kramer van de Zoeterwoudse Singel. En dat was de voorzitter van de Raad van Kerken, Wereldraad van Kerken, van Protestante Kerk. Want die hadden iemand nodig, een dagnaaister. Zo werd dat.
Ja.
En ze vonden dat ik daar maar misschien wel voor in aanmerking kon komen. Nou, dat is ook gebeurd. Ik ben er ook naartoe gegaan. Er was nog iemand in huis daar. Die na een paar maanden ook vroeg of ik kwam bij haar. Maar die huurde daar een kamer. Dus dan was ik daar. Ik kreeg tussen de middag kreeg ik gewoon warm eten. En eind van de dag kreeg ik betaald. En dat nam ik mee naar huis. Maar daar ging ik boodschappen van doen. Want mijn man was door zijn rug heen gegaan tijdens dat hij met die werkt als timmerman bezig was.
Die kreeg gewoon inkomsten.
Die lag. Oh. Ja. Dat was in de Zaanstraat.
Ja, en dat is een begin van uw huwelijk al geweest. Ja. Oh ja, ja. En u kreeg het elke dag.
Maar tijdens dat ik ziek was, was hij al bezig met de opzet van dat bedrijf.
Oh ja, dat was toen nog niet. Dat was er nog niet.
En dus het kwam heel erg goed uit. Dat ik daar. Ja.
En dat was voor u, u werkte daar dan elke dag, de hele dag, 8 uur?
Nee, eens in de week.
Oh, eens in de week. Oh, dat was.
En die gaf me weer door aan professor Kramer. Dat was in Oesgeest. Oh,
de ene hoogleraar naar de ander.
En die gaf me weer door aan professor Beul of Beulingen, zoiets.
Ja.
Weet ik niet precies.
Maar dan waren ze allemaal tevreden over u. Als u
zo door... maar wel.
Ja. En daar werkt u dan elke dag bij een ander?
Ja.
Zo, dus, ja. Toen had hij dus steeds meer werk.
Ja, en want ik heb ook nog... ik kreeg ook nog bericht van een arts op het Rapenburg. Die had, was het ook te weten gekomen. Dus daar ben ik ook... Toen was ik een aantal dagen echt bezig om... maar ja... Op een gegeven moment zei een van degenen die dan inwoonde bij die professor, die een kamer had gehuurd bij professor Kramer, die zei, joh, ik heb nou het geld niet, want ik heb mijn giro nog niet binnen en ik heb het nog niet gehaald, maar dat betaal ik volgende week wel. Ik heb niets gezegd. Ik had wel wat in mijn portemonnee, maar ook niet veel meer. En het was in de jaren 50. Toen kwam ik bij de bakker. Ik denk, ja, ik moet zomaar een brood halen. Ik geloof het niet. Toen kwam ik bij de bakker en die nam dit en die nam dat en die nam dat. Toen werd ik zo kwaad. Ik denk, ik moet reageren. Anders dan. Toen zei ik, toen was ik aan de beurt, ik zeg twee gebakjes.
Zo. In plaats van brood, ja.
Het was alles wat ik had.
Ja. Ja.
Mijn man lag thuis op bed. En ik kom binnen, ik zei, nou, zal ik even koffie zetten en is er mijn gebakje. Hij zei, oh, dat is lekker. Nou, hij zei, we gaan weten. Ik zei, ik heb geen eten. Ja, het
zo ging
ongelooflijk
dat.
Ja. In die tijd. Hoor, ja, ja. Maar ik had het nodig om me zo af te zetten.
Ja, dus.
En ik kan me zo voorstellen, want mensen die zonder geld zitten, daar werd van gezegd, ze hebben wel een televisie-antenne op de dak, maar ja. ze hebben geen geld voor. En dan zei ik altijd, daar warmen ze zich aan, anders komen ze niet doorheen. Want dat had ik zelf gevoeld.
Ja, ja, ja. U hebt die ervaring zelf en die kon het heel goed begrijpen.
Ja, ja. Dat kon ik gewoon helemaal aanvoelen. Ja. En dat voelde ook, zij ook aan natuurlijk, dat ik dat niet zomaar zei.
Nee, nee. En hoe lang heeft u dat gedaan bij al die professoren
Nou, werken? Op een gegeven moment, mijn man had hele goede klanten. Hij had het academisch ziekenhuis voor die röntgen geworden.
Ja.
Foto's erop.
Ja, ik snap wat u bedoelt.
Om die röntgenfoto's te zien.
Om te zien. En hij maakte die borden dan?
En had verschillende apotheken om kasten te maken en zo.
En hij werkte in zijn eentje of had hij ook mensen
hij
nog?
Hij was niet
in
eentje.
Oh ja, dus hij moest het in alleen doen. Ja.
En hij is eigenlijk het meeste door zijn rug heen gegaan, omdat hij op de Luxor, was toen in de Stationsweg, moest hij een dak repareren en je had geen...
Ja, ze die hoogwerkers tegenwoordig. Ja. Het was allemaal nog...
alles op een ladder naar boven.
Ja, het zware werk. Ja.
En een nieuwe vloer erin leggen. Maar ik bedoel, dat zeg ik omdat hij zo'n goede klant had.
Ja.
Op een gegeven moment krijgt hij een oude baas op visite. Dat is een of meneer Rijngoud. En die zegt, moet je luisteren, nou zitten je klanten wel zonder...
Ja, hij kon niks doen, dus nee, ze wilden wel dat hij... Er moest werk gedaan worden.
Zal ik dat van je... In die tijd dat je ziek bent, zal ik dat dan overnemen? Ja, mijn man die dacht, nou dat is niet zo gek, dan zitten die mensen toch niet zonder. En ik had wel eens een telefoontje gekregen toen mijn man nog werkte. Er was iemand in Lisse die zei, moet eens luisteren, omdat u zegt net van, werkt je man alleen?
Ja.
Toen had hij iemand die hem hielp. Moet eens luisteren, als uw man komt, dan weet ik tenminste waar mijn geld naartoe gaat. Ik neem niet eerder meer Ik laat niet eerder meer wat doen, voordat u beter bent. Want dit kan niet. Hier zie ik, ze zag het werk niet.
Het werd dus door die vervanger wordt er niet goed gewerkt, bedoelt u dat?
Die werd niet goed gewerkt.
Ja, nee, dat, ja.
Nou, dus hij nam dat werk dan over. En toen kwamen we te weten dat zijn zaak liep niet zo goed. Mm-hmm. En toen heeft hij met de klandizie van mijn man zijn zaak verkocht.
Hij heeft misbruik ervan gemaakt. He, was ik al bang voor dat u dat ging vertellen, dat het zo zou zijn. Ja.
Ja.
Ja, dat vergeet je ook niet meer, dat soort mensen. In plaats van helpen, hielp hij alleen zichzelf.
Ben ik zo ontzettend kwaad geworden.
Ja, dat snap ik.
Want je mocht Koetwil niet overnemen. Op deze manier. Nee. Dus hij had het had fout geweest voor hem als wij naar de rechter hadden kunnen gaan.
Ja, ja.
Maar daar hadden we geen geld
nee,
voor.
Nee, dat is het.
Dus dat kon niet.
Nee, nee. Maar...
Het heb ik me wel aan de telefoon... Met hem heb ik hem wel. En hij zei, ja, twee broers hebben het overgenomen van mij. Of gekocht van mij. Maar die hebben ook geen geld verder. Met andere woorden, daar hoef je ook niet naartoe te gaan. Maar dat was het niet. Ik had graag naar een nu kun je tegenwoordig nog. Als je geen geld hebt, word je daarin gesteund.
Nu,
dat was toen ook niet.
Toen kon je alleen maar naar de rechter als je geld had, eigenlijk. Ja. Ja, dat zijn ook dingen die veel indruk maken.
Ja.
Maar hoe is het verder met uw man daarna gegaan? Is die dan weer opgeknapt en is ze met het bedrijf verder gegaan?
En toen had hij een andere oude baas. Die was erg op hem gesteld. En die woonde op de Zuid-Singel. En die kwam naar hem toe. Hij zegt, toen was hij pas beter. En die kwam naar hem toe en die zegt, ik heb je altijd als mijn zoon gezien. En ik doe de zaak weg. En jij krijgt hem van me. Alleen had hij dan een regeling willen treffen met de oogopse vrouw. Maar mijn manse broer, die werkt als stucadoor bij het ministerie van Defensie. En die was ook heel hard bezig. Want we stonden gewoon op nul, zeg maar.
Ja.
En die was ook heel hard bezig. En die... kreeg het voor elkaar dat hij kon solliciteren, want hij was bouwkundig opzichter, had zijn diploma's, dat hij kon solliciteren naar het ministerie van Defensie.
Ah.
Als bouwkundige.
Dat was natuurlijk helemaal goed, ja.
Dat is gelukt. Nee. Dus toen heeft hij dat aanbod van die andere, ook die oude baas, heeft hij niet meer gedaan. En die was er zeer over teleurgesteld, maar hij zegt, ja, als ik misschien weer in die bouw ga en er gebeurt er wat, mijn rug is er zwakker door geworden.
Ja, dan heb je geen geld. En bij het ministerie is het wat anders. Hè? Ja.
Ja.
Dus zo is die bij het ministerie terechtgekomen.
En sociale zekerheid. En een sociale zekerheid. Dat alles,
ja, ook.
Dat is belangrijk.
Ja. Ook niet zoveel... Uiteindelijk ging hij daar minder verdienen als dat hij eerst in zijn eigen bedrijf had.
Ja, dat is maar goed.
Maar goed.
Met een hele andere zekerheid erachter. Ja.
Ja.
En, dat, en heeft hij daar lang gewerkt?
Tot zijn dood.
Oh,
dat is... Dus dat
nee,
is,
tot zijn pensioen.
Dat snap ik, ja. Dat is, dus dat is een hele...
Reuze naar zijn zin gehad.
Ja, ja.
Dus je hebt het nog voor de dag gehaald. Hij heeft nog een koninklijke onderscheiding gekregen.
Oh?
Ja.
Dan zal ik dat weer voorlezen. Dit is het voorstel koninklijke onderscheiding staat van dienst voor Cornelis Gijbertus Harteveld. Opzichter, tekenaar, bureau bouwkunde. Oh ja, schaal.
Ja, dit heeft hij via via opgevraagd, want hij wist niet waarom hij hem nou gekregen had. En toen kreeg hij dat.
Ja, hier staan de verdiensten op. Betrokken heeft gedurende 27 jaar op meer dan voortreffelijke wijze zijn functie als opzichthebbende bij de dienst, gebouwen, werken en terreinen, DGWI, vervuld. Of T, sorry, DGWT vervuld. Door zijn grote kwaliteiten is hij snel na in dienst treden bevorderd tot het niveau waarop zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een grote rol spelen. Hij heeft zijn werkzaamheden gedurende vele jaren met zeer grote voortvarendheid, enthousiasme, betrokkenheid en vastberadenheid uitgevoerd, waardoor hij voor de DGWNT tot een waardevolle en zeer loyale medewerker moet worden gerekend. De schaal?
Ja.
Schaal 82 BBRA 1984. Dat staat erbij. Nou, dat is...
En in 85 ging hij met pensioen.
Oh, dus dat is... Ja.
Maar toen was hij ziek. Hij was ook lid van de vakbond. Uh-huh. De ambtenarenbond. En toen moest er een grote reorganisatie gebeuren. In het in district Zuid-Holland. Hm. Maar hij had eigenlijk hetzelfde doel altijd als ik. Hij vond niet dat met die reorganisatie mensen ontslagen moesten worden. En ook niet dat ze erop achteruit gingen. Dus is hij zo intens mee bezig geweest. Op het laatst viel een medewerker die hem bijstond, viel ook weg. Is hij alleen mee doorgegaan. Hij had contacten met een miljoen, met een generaal. En hij wilde iedereen, hij is met iedereen ook gaan praten die er voor een aanmerking komt dat hij misschien zijn baan zou verliezen. En hij heeft het voor elkaar gekregen dat niemand achteruit ging. En niemand ontslagen werd. En zo heeft hij geprobeerd mensen ergens anders nog weer terug te komen. En toen is hij... En toen heb ik... Zeg maar... toen dacht hij... Toen was hij nog niet ziek. Toen heb ik zijn baas opgebeld. Ik zeg, hij kan het niet aan hoor. Ik zeg, want hij is alleen maar lijfelijk aanwezig in het weekend. En dat gaat niet langer meer zo met de kinderen, ook niet. Toen zei hij, ja, zei zijn baas, daar kunnen we niks aan doen. Hij is voor de vakbond bezig, maar zijn andere werk moet ook doorgaan. Maar het was ook een kwestie van werk.
Ja, precies. Je moet eigenlijk van tegenwoordig word je daarvoor vrijgesteld. Maar ja. Dat was toen nog niet.
Ik zei, nou dan ziet u hem straks helemaal niet meer, want dan is hij ziek. En inderdaad, een paar maanden later werd hij ziek. En toen hebben ze in het ziekenhuis hebben ze dat onderscheid.
Dat hij dus. Ja.
En dat deed de major van het ministerie. Van Defensie. Ja. En de hele directie was erbij van het Rijnland Ziekenhuis. Want het hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar hij mocht niets weten. De kinderen mochten ook niets weten. En ze zouden het bij mij thuis doen. Maar toen moesten ze in het ziekenhuis. Maar goed. Dus... Eer dat in orde was en alles. Hij is ook nog een aantal weken hier thuis geweest. Toen moest het weer thuis gebeuren. Maar ik zat aan de telefoon met die majoor te praten. Hij mocht niks weten. Dus
dat is wel moeilijk, hè? Ja, om het geheim te houden. Ja.
Maar goed, hij lag in het ziekenhuis. En toen werd ik erover, ja, dan doen we het in het ziekenhuis. Oh. Komen ze in het ziekenhuis bij je bed... Ja, hij moet even geschoren worden. Is dat nou de... Maar goed. Ja, want we moeten een foto van u nemen. Oh. Ze halen hem weg. Ze stoppen bij een bepaalde verdieping. Hij zegt, hier worden geen foto's genomen. Dit geloof ik niet. Hij zegt, dan moet je op de andere verdieping zijn. Toen zeiden ze tegen hem, ja, maar hier worden de ronde foto's gemaakt. Maar mijn kinderen, die moesten naar school. Is gebeld naar de school. Ik zeg, ik hou ze thuis deze dag. Mijn kinderen begrepen er niets van. Wij niet naar school. Mama is er altijd op gesteld dat we niet zomaar thuis blijven. Ik zeg, ja, ik heb jullie nodig. Ik heb zoveel te doen en we moeten papa nog bezoeken. Ik zeg, ik heb geen tijd. Dus ze zijn meegegaan met mij. Ik zeg, maar we gaan eerst papa bezoeken. Goed, we gaan papa bezoeken. Ze gaan mee. Maar mijn man die dacht, oh god, straks moet ik geopereerd worden. Dat willen ze niet tegen me zeggen. Want hij lag voor zijn rug. Nou, hij komt binnen. Wij zien hem binnenkomen. Komen en hij ziet alleen maar mensen. Hij dacht, oh ja, ik word geopereerd. En het zijn allemaal mensen, studenten die toekijken. Maar hij zag ons niet eens. Nee,
hij probeerde het voor zichzelf duidelijk te maken, ja, ja.
En toen ineens ziet hij mij staan en ik denk, moet zij nou hier doen? En ik zie het. Nou, daar begreep hij helemaal niks van. En toen kwam hij bij jongen. En die gaf hem een bos bloemen en die ging het verhaal vertellen. En toen kon hij het niet meer aan. Toen heeft ze zo zitten huilen. Ja. Want toen was het zo emotioneel geworden.
Ja, nou, dat is heel begrijpelijk, ja.
Ja. Ja. En dat...
Maar dat is wel een mooi... Nou, dan is dat toch mooi... Hebben ze mooi geregeld voor hem. Hij had het verdiend. Ja. Zo kan je dat zeggen. Ja. Ja, ja.
En de kinderen zijn natuurlijk ook heel trots op.
Ja, natuurlijk, ja. Maar dit is nou over uw man. Wilt u zelf nog iets over uzelf dus eerst hebben? Dit is een heel mooi verhaal, dat hij bij Defensie kwam en zo lang.
Ja, maar dat zit in mijn hele systeem.
Ja. Ja. Dat is ook, dat geeft ook helemaal niet. Want hoe
kan er soms niet wat uitschrijven.
Nee, maar dat is prima.
Het moet echt een beetje volgen.
Ja, maar dat is prima. Maar goed, dit hebben we nu gehad. De eerste jaren werkt u dus bij professor zus en zo. En dat breidde zich uit.
Ja.
Maar bent u toen nog dat blijven doen? Of heeft u ook andere dingen als werk gedaan?
Ik was toch wel door die hele toestand... was ik echt... oververmoeid. Of in ieder geval was het niet goed met. Toen ben ik naar de huisarts gegaan.
Over welke toestand heeft u nu? Toen met uw man? Of in het begin met uw werkte?
Nee, dat was toen ik met het naaiwerk bezig was. Ja.
Dat was te veel toen voor u?
Het was eigenlijk te veel. Aha. Ik was eigenlijk overwerk, zeg maar. Ook met alles.
Thuis moest er ook natuurlijk genoeg gebeuren. Ja.
En toen... ik had natuurlijk mijn man ook veel verzorgd thuis en zo. En toen moest mijn mannetje naar het ziekenhuis toe. Voor onderzoek. En het was het academisch ziekenhuis. En ik moet eigenlijk even terugvallen. Dat was... kreeg hij dat onderzoek nog voordat hij die onderscheiding kreeg. Uh-huh. En toen waren we in het ziekenhuis. En toen zei die dokter... Nou, u mag weer naar huis. Ik zeg, hij moet opgenomen worden, want dit kan niet meer. Hij moet geholpen worden naar de wc. Hij redt het allemaal niet meer. En toen zei die dokter tegen me van... u klaagt maar en hij wordt nu opgenomen. Toen kon zowat mijn man in het ziekenhuis niet meer uitkomen. Maar ik kon ook bijna geen stap meer doen. Ik was... helemaal lam geslagen. En toen ben ik thuis gekomen. En toen heb ik die dokter... hij moest nog terugkomen weer. En toen heb ik de huisarts opgebeld. Ik heb het verteld. Hij zegt, die huisarts, nee, dat gaat ook niet meer. En door die... door die huisarts toen is ze in Rijnland terechtgekomen en niet in het academisch ziekenhuis. Uh-huh. En ik heb het academisch ziekenhuis opgebeld en ik heb de specialist gevraagd die dat besloten had. Die ook tegen mij zei, klaagt maar. Ik zei, nou, ik wil van uw dienst geen gebruik meer maken. Ik zeg, want hij gaat nou naar Rijnland. Ik heb de klacht gelegd bij de huisarts. Maar ik was ook helemaal aan het eind. Vandaar dat ik al haast niet meer uit het ziekenhuis... En toen zei de huisarts wel tegen mij, je hebt, iedere dag moet je maar op stap en al die dingen, je moet even vastigheid hebben, je moet even wat anders gaan doen. En toen ben ik een jaar op de Haarlemmerstraat, ben ik in een winkel gaan werken. Ja. En daar ben ik een jaar geweest. Ik heb het hier ook.
En wanneer was dat ongeveer, denkt u? In welk jaar is dat ongeveer geweest?
Ja, ik dacht... Dat moet dan in... Nee, dat was mijn heupprobleem. Het was eerder.
Maar dat was dat u pas een aantal
dat
jaar...
Dat naaiwerk, moet ik even denken wat voor jaar dat nou was.
Ja, het maakt niet precies welk uit, maar ik ben nu even de draad kwijt. Van, het is wel in de 50er jaren nog. U was nog niet zoveel jaar getrouwd. In die periode was het toch... Heb ik dat nou goed begrepen?
Ja, dat was nog kort.
Dus ja, dus, toen was het. Toen bent u een jaar gaan werken op de Haarlemmerstraat. En welke winkel was dat?
Een huishoudelijke winkel waarvan de eigenaar in Lisse of Hillegom woonde.
Ja.
Daar ben ik een jaar geweest. Maar het... Het beviel me in die winkel niet. Want. Oh, ik zeg. Daar zit de datum. Ja,
het maakt niet uit.
Ik werd in 49. Werd ik ziek, dat heb ik net gezegd. Ja. Tijdens mijn ziekte had ik de leiding over.
Dat heb ik verteld.
En daarvoor was ik in die winkel.
Oké.
Dus dat moet dan rond 47 geweest zijn.
Oh, dus de winkel was nog niet in uw huwelijk. Die was nog daarvoor.
Nee, het was 47. Ja, dat was ervoor.
Ervoor, ja. Want ik bedoelde eigenlijk van... als ik het goed begrepen heb... bent u de eerste jaren of het jaar na uw huwelijk... bent u bij die witte singel, bij die doktoren, bij die professoren geweest. En... Toen, ik wilde eigenlijk weten, hoe lang heeft hij dat gedaan? Wat bent u toen daarna gaan doen? Dus na die... In de jaren 50 of 60, wat heeft u daarna gedaan? Heeft u toen nog gewerkt of was u toen thuis?
Oh, nadat ik ziek geweest ben.
Nee, nou ja, ik weet niet wanneer. U bent verschillende keren dan misschien ziek geweest. Ik ben even de draad nu kwijt van... Hè, de eerste jaren, dus in die 50 jaren van uw huwelijk. Uw man was ziek. Toen ging u moest u dat geld verdienen. U hebt over uw man verteld hoe dat is gegaan. Die is bij Defensie gaan werken. Maar ik wilde natuurlijk eigenlijk weten... Toen werkte hij bij Defensie. Toen was het niet speciaal nodig voor het geld. Maar u bent misschien wel blijven werken. Of bent u toen gestopt met werken? Of heeft u toch iets gedaan?
Nee, ik ben blijven werken.
En wat heeft u dan toen gedaan?
Nou, ik heb in die winkel gewerkt, en maar er gebeurde in die winkel dat de chef die daar was, die sloeg in de kassa geen, niet aan wat de klant gekocht had.
Oh.
En dat ging me zo benauwen. Maar ik wilde het niet doorgeven aan die eigenaar. Maar ik was niet meer op mijn gemak. Want nee. Als dat fout loopt, ja, dan ben ik erbij betrokken.
Ja, hij stak het zelf in zijn zak.
Als u dat doet, kan hij ook waarschijnlijk mij
erbij beschuldigen. Ja, dat is waar.
En toen heb ik bedankt. En toen kwam die eigenaar. Hij zegt, ik wil even met u praten. Ik zeg, ja, dat is goed. Hij zegt, zegt u nou eens eerlijk tegen me waarom u weggaat? Ik zeg, nou, ik ga het naaivak weer oppakken. Ik wil toch niet, ik wilde die, dat niet vertellen.
Nee, nee.
Ik zeg, ga het naaivak weer oppakken, want dat heb ik altijd gedaan, ja, en dat ga ik toch weer doen. Ja. En toen kwam ik terecht bij de firma Van Dijk.
Ja.
En die woonde op de Mare, maar die had op de Oude Rijn een atelier.
Ja.
Daar kwam ik eerst als naaister terecht. Maar tijdens van een paar maanden kreeg ik de leiding over 20 mensen.
Nou, dat was daar.
En daarna, daar was ik een jaar bezig. En toen was ik als positiechristine. TBC.
Het is misschien nu even goed om te stoppen voor een thee, om even te wachten met het gesprek. Wilt u nu misschien even stoppen, dat we een pauze houden?
Ja, ik denk het wel, want ik ben een beetje...
Ja, even kijken wat het goed doet.
Dat is niet zo heel belangrijk misschien.
Vanaf 1945 gedaan.
Oh, oké. Okay. Ja. Dus niet vanaf 1949.
Want ik was in de oorlog nog geslaagd als koepel.
Ja.
En toen werd ik gevraagd.
Maar toen uw man eenmaal bij Defensie werkte, dat was natuurlijk ergens in de 50 jaren. Hè? Wat deed u toen op dat moment? Weet u dat nog? Was u toen ook nog aan het werk als naaister? Of deed u toen iets anders?
Nee, in 1945. En heb ik daarna een jaar gewerkt in de winkel.
Ja.
Mag ik even meekijken? Nee.
Een jaar gewerkt in de winkel voor Luxe Huishoudelijke Artiesten.
Mm-hmm.
Gewerkt op het atelier, eerst als naaister, later als begeleidster van naaisters.
Ja.
Eind 48 werd ik langdurig ziek. Herstel duurde ruim 3 jaar. Uitgesteld huwelijk was in 1952.
Mm-hmm.
Het beroep huisnaaister weer opgepakt.
Ah, ja, dat is weer opgepakt, ja.
Maar ook gewerkt bij de gebroeders Immelien in Den Haag.
Aha.
Die maakte uniformen voor piloten en naaide ook confetti. Ik heb de bedrijfsopleiding kleermaker gevolgd. Daar.
Oh, in Den Haag.
Ja.
En uw man werkte toen ook al in Den Haag? Als,
Nee, mijn man was in...
Dat is ook in Leiden, geloof ik.
Die was al bij Defensie dan.
In welke plaats werkte hij dan voor Defensie?
In Leiden.
Oh, dan in Leiden. Ik ging ervan...
Het viel onder Den Haag, maar het bureau was in Leiden.
Aha, dat snapte ik niet goed. Maar u werkte dus toen een tijd in Den Haag.
Ja. Maar we hadden niet zoveel geld. Ik weet toch goed dat mijn man een bijeenkomst had. En ik was erbij. En ik had de vorige bijeenkomst had ik een jurk gemaakt voor mij. En toen komt iemand naar me toe. En die zegt, goh, ik herken u haast niet. Maar ik zie het aan uw jurk. Ik zie het aan uw jurk wie u bent. Nou, dat was een seintje, want het was niet gebruikelijk dat je in dezelfde in dezelfde kleding kwam als daarvoor.
Oh.
En dat zat allemaal op een ander niveau. Maar goed, die keer daarop heb ik hem weer aangetrokken, maar dan expres.
Zo was hij ook wel.
Ja. Ja, zo haalde ik af en toe mijn gerandel.
Ja, ik snap het. Ja. Kleine dingen, ja. Nou ja.
En,
en heeft hij daar lang gewerkt in Den Haag?
Zullen we weer beginnen?
Nee.
Maar mag ik heel even
sorry,
kijken?
We zijn begonnen. Ik heb het gezegd. Oh, dat heb ik gezegd.
Nou, daar heeft mijn man jaren later, zelfs een paar weken nog, voor zijn dood heeft hij erover gepraat. Ik was daar en het waren allemaal kleermakers. En er waren maar een paar dames bij. En op een gegeven moment, want ik moest op de tram hier naar Den Haag. En mijn fiets stond dan in een fietsenstalling op de Papengracht. Maar ik moest om 6:30 al de deur uit en ik kwam er pas 's avonds laat in. Dan eer dat je dan weer terug bent met die trein naar openbaar vervoer. En toen op een gegeven moment kwam mijn mama halen en dat was op 3 oktober, want hij had vrij, maar ik had geen vrij.
Nee, in Den Haag. Nee.
En toen ziet hij al die mannen uit het uit die zaak komen. Nou, dat gaf zo'n indruk op me, op hem.
Op.
Dat hij wilde dat ik daar wegging.
Hij was jaloers.
Enorm.
Ja.
En toen heb ik het aan de directie uitgelegd. Is dat sowieso? Ik zeg, ja, ik moet dat wel recht breien, maar dat kan ik nou niet ineens. En toen heb ik een brief meegekregen. Dat we vinden het jammer dat ze weggaat, maar door huiselijke omstandigheden moet ze weg.
Ja.
Dat kreeg ik dan mee als bewijs.
Ja, bewijs van ja. Hoe u goed had gewerkt. Maar ja. Ja, ja, ja.
Daar heeft hij altijd spijt van gehad.
Ja, maar op dat moment kon u niet zeggen, ik blijf werken. U kon toen op dat moment niet tegen uw man zeggen, ik heb het daar naar mijn zin. Wat jij ook zegt,
nee,
ik blijf.
Ja, maar dat was geen praten.
Dat lukte niet.
Hij was ook gewaarschuwd. Want ik gaf trainingen aan mensen die universiteit of HBO. Die wilden graag begeleidster worden van de mensen uit mijn achtergrond.
Ja.
Die hadden hetzelfde gevoel als.
Precies, ja.
En toen zei je, Toos, je moet je diploma gaan halen. Want we krijgen nog meer van jou als dat in onze opleiding. Je moet echt, moet je dat gaan halen. Nou, ik zei het in mijn man. Had ze op berg gezegd, als ze naar een mbo of een hbo gaat, dan ben je er kwijt. Dat werd letterlijk gezegd. Want dan komt ze op een ander niveau terecht. Jij hebt dat niveau misschien niet. En we weten dus van anderen, dan
komt er een te groot verschil tussen man en vrouw wat gaat botsen.
Ja.
Zo bedoelt u dat, ja.
Maar ik ben toch naar de mbo gegaan. Maar die namen me niet aan. Ik had natuurlijk geen diploma, geen MAVO,
nee,
geen HAVO.
Geen vooropleiding. Nee,
ik had helemaal alleen.
Nee, dat had je
dat
nodig.
Dat andere, dat vak.
Ja.
En dan mijn eigen opleidingen. Die is allemaal, alles maar gepakt op wat ik pakken kon. Van het FNV.
Mm-hmm.
Toen zei er iemand, nou dan moet je naar de Kasthuizer in Amsterdam gaan. Daar nemen ze je wel aan. Dat was een CPN-opleiding.
Ja, van de communisten, ja.
Nou, ja, maar ook niet aan. Ik zeg, maar waarom... Nou, ik zal het u vertellen. Als u daar zit, leert u hier niks. U bent al te ver. Maar u zit een ander in de weg. Vandaar dat ik niet... U moet naar de HBO gaan.
Een stapje hoger.
Ik zeg, ja, maar daar kan ik niet van toe krijgen. Ja, dan moet u een toelatingsexamen doen. Dus ja, maar dat haal ik niet. Was ik zo van overtuigd, dat lukt niet. Ga dit nou maar eerst proberen. Als het niet lukt, dan praten we nog wel een keer. Hij zei, maar neem wel een goede opleiding. Je bent misschien geneigd om naar Den Haag te gaan. Maar doe het in Driebergen. Die staat heel goed bekend op een bepaald niveau. Dus ik naar Driebergen. Maar voordat ik daar naartoe ging, hadden ze dat gezegd bij mijn man op werk.
Ja.
Dus die zegt, ik wil niet dat je naar de HBO gaat. Dus ja, ik ga wel naar de HBO. Ik zeg, kijk je. Ik zeg, maar ik word toch niet aangenomen. Daar hoef je niet ongerust over te zijn. Maar ik ga het wel proberen. Ik zeg, maar ik wil een bewijs hebben.
Ja.
Ik weet zelf niet hoe ver ik sta.
Precies.
Maar ik wil echt een bewijs hebben. Nou, toen was er nog een week. Dan moest je opgegeven hebben. Ik hoorde dat er 185 opgaven waren, want het was een crisistijd met werk.
Ja.
En dat er maar 85 aangenomen konden worden. Meer kon die school niet hebben.
Nee.
Nou, het was een beetje van tevoren. Ik zeg, moet je luisteren, ik ga me nu opgeven. Wel of niet met jouw toestemming, ik ga daar opgeven. En ik heb het gedaan.
Ja.
En ik kom daar. Ja, jij moet de toelating samen doen. Dus ja, dat weet ik. Ja. Zeg maar, dat zou moeilijk zijn. Maar je kreeg allemaal een persoonlijk gesprek. Omdat er...
Omdat
en mensen
waren.
Van de HAVO, die konden zo doorlopen natuurlijk.
Ja, ja.
Nou ja, ik heb die leraar te spreken gekregen. En toen zegt... Moet je luisteren? Ik hoop dat je de toelatingsexamen haalt. Maar ik stel je voor dat je hier kan komen.
Nee.
Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal. Want als er zoveel... En ik had verder niks.
Nee.
Ik had geen bewijs. Ik had alleen maar het bewijs
van
naaien.
Ja.
En daar kreeg je geen bijvakken bij.
Nee.
Nu wel. Nee. Maar toen was het van mijn A tot Z, was het allemaal... Dat vak heb ik ook enorm goed in mijn vingers begrepen.
Ja, maar geen andere, gewoon de andere vakken die er ook bij horen, die had u overgeslagen.
Ja. Ja. Nou, wat ik meegemaakt heb, ik denk dat niemand op dat moment in Nederland heeft meegemaakt. Ik doe dat examen. Ik krijg verschillende opdrachten.
Ja.
Ik krijg ook de geschiedenis van de vakbonden. Nou, daar wist ik alles van. Ik kreeg ook de geschiedenis van de schoolstrijd.
Ja, dat speelde natuurlijk ook in de
19e eeuw. Dat was ook in die tijd. Daar wist ik ook van alles van.
Daar had u zelf al, eigenlijk bij de FNV, had u dat geleerd.
Ja, dat had ik weer buiten het FNV geleerd.
Ja, u had...
In de cursussen, VOS-cursussen, PVV-cursussen.
Ja, dat is goed. Misschien gaan we het daar...
Nee, wacht nou even.
Straks, maar even, want we hebben nog steeds geen pauze. Het is nu al een uur bezig. Misschien is het handig voor u om even te... Ja? Maar zeg,
maar
wilt
door,
u...
Ja? Even op Dooiebergen door.
Ja, ik ga even. Dus, maar ik kreeg ook een vrij vertaald... Mocht ik vrij vertalen, een werkstuk... En ik was natuurlijk slecht in het Engels. Ik had wel samen met mijn man in het volkshuis waar we Engels gaan leren.
Oh, dat was ook wel goed. Ook uit uzelf, ja.
Dus vrij vertaald kon ik wel wat, maar ik denk dat ik mocht maar één onvoldoende hebben. Ik denk nou, dat wordt een onvoldoende. Maar toen kreeg ik de laatste opdracht. En dat was over emancipatie. In Nederland was er geld voor emancipatie. Er was ook een emancipatie in de regering, minister. Maar in Thailand zijn vrouwen, die zijn zo ontzettend achtergesteld. Vind je nou niet dat, dat wij wat van ons geld moeten missen voor die mensen, voor die vrouwen daar in Thailand? Nou, ik denk, als ik zeg, ja, dan moeten we geld naar Thailand toe. Want ik ben er geweest, ik heb alles gezien.
Ja.
Ik wist het gewoon. Ik denk, dat wordt niet goedgekeurd. Want je mag niet de ene ontwikkeling opofferen aan de andere ontwikkeling. Dat dacht ik gewoon, dat is niet goed. Als ik zou zeggen, nee, ik wil niet, als ik zou zeggen, ik wil geen geld daar naartoe, want ik vind het niet goed als dat gebeurt, dan ging ik tegen mijn gevoel in.
Ja, het is eigenlijk een dilemma. Ja, nee.
Dus ik lever hem zo blanco in. Ja. Ik zeg, het is jammer, maar hier kan ik geen antwoord op geven. Ik ben er geweest, ik heb een Thais kind, die was nog maar een paar jaar. Ik zeg, dat red ik niet. Geef me maar een andere opdracht. Ik zeg, het is wel toeval. Ik denk dat niemand in Nederland toevallig zo'n toeval voor zich
over Thailand, ja. Nee, dat zal
ik. Nou, ik heb inderdaad, wacht nou maar. Met die andere opdracht, wacht nou weer op de uitslag. Ik zeg, nee, geef me nou maar een ander onderwerp. Maar wat ik praat er tegen, ik moet maar afwachten. Maar ik had ze hier thuis natuurlijk ook helemaal. Ik zeg, nou, ik ben gezakt hoor. Het heeft mijn mama gerustgesteld hoor. Ik ben gezakt. En toen kwam de brief binnen. En de man, ik zal hem uit de gang halen. Want ik wist niet dat het ja had de post uit te gaan. En die was geslaagd. Want dat was de enige onvoldoende.
Oh, daar hadden ze wel een onvoldoende gegeven. Maar de rest was voldoende. Dus nou, en dat was uit uw principe. Uit uw principe heeft hij een onvoldoende eigenlijk gekregen. En de rest was goed.
Ja.
En toen was u heel blij.
Ja.
En hoe was Cor toen?
He?
Hoe was Cor, uw man toen? Toen ja. Die dat hoorde. Was die ook blij voor u?
Ja.
Want eigenlijk ja. Wilde hij het niet.
Nee, hij was eigenlijk ook opgelucht.
Lucht, ja. Toch dat
maar
het...
hij had schijnbaar toch wel het schuldgevoel.
Ja. Dat u heeft toch goed doorgezet. Maar dat is heel verstandig van u geweest.
Ja.
En zo bent u op de HBO terechtgekomen.
Ja, en daar ben ik zo doorheen gewandeld.
En waar was dat op gericht? Welke HBO was het? Welke opleiding dan?
Even kijken. HBO, sociaal cultureel werk.
Oh ja.
Specialisatie, basiseducatie, waaronder omgang met hulpvragen, groepswerk, spelmethodiek. Diploma behaald.
Zo.
Ja, en ik kom, toen ik geslaagd was, kan je zien hoe mijn man ongeturnd is. Hij zei, nou moet je naar de universiteit gaan.
Zo. Ja. Nou, wie had dat gedacht, hè? Ja.
Dus ik...
Toen bent u ook... Heel snel daarna bent u toen gaan studeren?
Ja, heb ik gedaan.
Je hebt de HBO afgemaakt?
Toen ik naar de HBO ging, was ik maar net over de 50.
Ja, dat was dus dus dat is in de 70, eind 70
jaar.
Ja, jaren,
80, 50.
Ja, toen was... Ja,
maar.
En toen waren de kinderen natuurlijk ook alweer wat ouder. Maar ze waren natuurlijk wel thuis nog.
Ja,
en dat kon u wel...
Ik kreeg mijn dochtertje, die was een... Een week of vier, die schreef ik met 47. Toen ik 47 was.
Ja, ja dus die was... Ja, oh ja, die, ja dus die was nog redelijk ook jong.
Nog,
ja. Maar hoe heeft u dat gecombineerd? Want uw man werkte ook fulltime. U deed dus...
Het was zo dat we... Op die opleiding... Vulden ze... Het was een gedeelte in de week. Aantal dagen. Maar om de zoveel tijd kregen we dan een heel weekend.
Ah.
En dan haalden we die dagdelen van die dag haalden we in.
Dat was toch een mooie manier.
Ja,
dus,
in deeltijd.
Ja.
In deeltijd was het. Ja.
Ja.
Maar dat haalden we in de weekend.
Ja. Dus zo kon je dat toch. En hoe, dat is verder ook goed gegaan, de studie. En dat was in Leiden?
de universiteit, de sociologie?
In Leiden was het, ja. Maar in Leiden was het zo dat de universiteit moesten wat gaan samenwerken. Dus bijvoorbeeld de politieke vorming, die ging naar Rotterdam. En van Rotterdam kwam er weer wat naar Van der Leiden.
Ja.
En je krijgt in de start van de van je opleiding, krijg je eerst een paar jaar propedeuse. En die zat toevallig in de afdeling politieke vorming. En die ging naar Rotterdam.
Ah.
Dus een groot deel van mijn studie ben ik al heen en weer
gereisd.
Ik reed zelf auto. Dus
ja, dus dat was, ging goed. Ja, ja.
Er was helemaal nog geen kinderopvang in die tijd.
Nee.
Dus ik... op dat moment dat ik weg was, was mijn man thuis.
Zo,
die zei dat. En ik in de weekenden was ik...
Ja.
Dat
is goed, dat is gewoon goed samengegaan. Dus ja. Uiteindelijk heeft u een man gewoon meegekregen en die...
Ja, maar dat hij was zelf van je moet nou naar de universiteit.
Nou, dat is toch wel fijn. Hè?
En wanneer bent u nou afgestudeerd?
Huh?
Wanneer bent u afgestudeerd?
Nou, dat is... tot aan mijn scriptie heb ik de hele studie gedaan.
Ja.
Maar ik had ook al een scriptie moeten maken van de HBO.
Ja, ja, ja.
Maar alles wat ik op de HBO gedaan had, dat werd bij universiteiten afgetroffen.
Vrijstelling kreeg u.
Ja.
Dus dat scheelde voor de... Ja, ja dat
dus
was...
Dus dat was ook
dat scheelde, ja.
Een hele... Ja,
ja dat...
Ik heb heel veel ondersteuning gehad.
Ja, ja.
Maar in het laatste jaar dat ik er was, werd mij... Mijn moeder was al ziek, dus dat deed ik al veel. Ik werd mijn vader ook ziek. Ze waren allebei ziek. Toen ben ik op de universiteit gaan praten. Ik zeg, dit red ik niet meer.
Nee, nee.
Nou, toen zei ze, nou, het hangt nou op je scriptie. Ik zou zeggen... Hij zei een bepaald woord van, het komt erop neer dat ze zei, de zaak gaat boven je uit. Dit kan niet samen meer gaan.
Je had te veel aan uw hoofd, dat bedoelen ze gewoon. Het was, dus je kon niet en studeren en naar uw ouders.
Ja, want voor die scriptie moest je onderzoek doen. En ik was hier niet, meestal buiten Leiden. Dat lukte niet meer.
Nee.
Dus door de ziekte van mijn vader en mijn moeder, want ik heb een kwartaal bij mijn vader op de grond geslapen in de nacht. Nou, dat ging niet meer. Dus dat is op deze manier afgerond.
Okay. Dus je hebt niet de scriptie kunnen maken? Dat bedoel ik. U hebt nooit meer de scriptie kunnen afmaken?
Nee. En ik was er dus wel voor in staat, maar ik had ook veel dingen.
Dat vindt u...
Heeft waar zit je naar te kijken... Maar dat is niet om op mijn borst te slaan.
Ik ga het weer voorlezen, want dan komt het op de band als u het goed vindt.
Hier staat alles achter elkaar genoteerd, alleen heb ik daar dan wat sommige dingen.
Oh, hier staat heel veel, ja, heel veel op.
Het is een cv.
Ja, de curriculum vitae, om het bijna goed Latijn te maken. Hier zie ik trouwens dat u alleen Catharina heet als voornaam. Ik dacht dat u nog een andere voornaam had. Of
mijn
staat die er niet bij?
Mijn moeder noemde me Toos.
Ja.
Of Cato.
Ja.
Tootje was het vroeger.
Ja.
Omdat Catharina werd verbasterd in die tijd. Kaatje. En dat vond ze vreselijk naam. En daarvoor heeft ze me een andere bijnaam gegeven.
Ja. Dus geen andere voornaam. Ja, dit is heel veel wat u ook allemaal vrijwilligen, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Ja. Dit vind ik natuurlijk al, dit is ook weer heel mooi, want dit is allemaal 70 en begin 80 jaar, als ik het even goed zeg. Maar daarvoor heeft u denk ik ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan en u heeft dingen opgericht voor de vrouwen in Leiden.
Ik heb heel veel.
Maar is dat, ik vind dat we nu dan even een pauze moeten zeggen, dan zet ik hem op stop.
Ja. Namens de FNV zat ik in de provincie voor het vrouwenwerk cursussen. Hoe doe je dat? Culturele raad. Moet je even.
Yeah.
Ja, dat geef ik.
Kwam ik samen met ook andere vrouwenorganisaties, zaten we daar in een commissie. En ik zat er natuurlijk namens het FNV. En iemand anders zat er nog, dat was een vrouw van een arts. Die zat er ook namens plattelandsvrouwen. In ieder geval waren we er met 8 of 9 vrouwen. En daar heb ik ook nogal problemen mee gehad. Want het staat er ook in, mijn eerste training was in Dordrecht. Daar heb ik ook de eerste cursus gegeven. Met mijn dochtertje nam ik mee, want we hadden zelf mijn zoon nam ik mee. Hij was nog jong, want we hadden zelf een kinderopvang opgezet.
Aha.
En dat was in een pastorie van de katholieke kerk.
Ja.
Die zat naast het lokaal waar ik dan les gaf.
Dat was mooi dichtbij.
En toen hebben we provinciaal de VOS-cursussen opgezet. Vrouwen oriënteren zich in de samenleving. Maar mijn man had als ambtenaar had les gekregen van een vakbond van iemand van de universiteit. En die zei tegen mij, je moet vragen of die bij Willis komt, want hij is zo ontzettend goed. Maar dat was in Leiden. En ik had in Leiden de opvoedingscursus opgezet voor vrouwen die alleen maar lagere school hadden.
Ja.
Dat is rekenen, taal en
gewoon extra vaardigheden.
Om de volgende stap te maken.
Ja, precies. Ja.
En toen kreeg ik het voor elkaar dat hij bij ons kwam. Maar hij deed het vrijwillig, maar ja, er moest toch huur betaald worden voor waar we waren en zo. En toen heeft het FNV dan betaald. Want de gemeente wilde niets betalen, want we moesten een verslag inleveren. Dan kan je geen verslag inleveren als je nog geen cursus hebt gedaan.
Precies. Oh.
En je gaat ook niet achter je bureau wat zitten verzinnen.
Nee, dat moest bij voorbaat, niet achteraf.
Maar goed. Die man heeft ons geleerd in een aantal keren, en dat heb ik altijd als een ondergrond gevonden van mijn ontwikkeling.
Ja, ik heb de naam net niet goed verstaan. Hoe heette die meneer?
Ja, zijn vrouw heb ik nog een hele tijd mee samen gedaan, maar ik kan niet op de naam komen.
Maar u heeft er heel veel aan gehad.
Hè?
U heeft er heel veel aan gehad.
Ja.
Aan zijn.
Niet alleen hoor. Maar.
Ja, goed.
Maar ik ging ermee door. En dat was zo dat hij leerde ons, zonder van tevoren een programma te maken achter je bureau, hij leerde ons om in ene avond of ochtend, de eerste ochtend dat hij mensen tegenkwam of avond, om daar een programma uit te halen.
Ah.
Heel bijzonder. Hij liet ons interview doen. En dat interview moesten we dan vertellen. wat we ervan onthouden hadden. En zo werden we voor het blog gezet. Ja. Allemaal. De een, hij zei van de een, je hebt dat niet gehoord. En je hebt dat niet gehoord.
Dat je toch beter moet luisteren. En, ja. Ja.
En dat zijn allemaal punten waar de mensen over liggen zitten. Dat moet in je programma zitten.
Ja, dus. Maar dat is heel goed dat je daar zo op werd gewezen.
Ontzettend goed. En het was toch gelijk dat mijn man zei, die man is zo goed. Nou, dat heb ik ook, Hans de Komen, waar ik het net over had in Polen, heb ik dat. Die weer bij mij in de cursus kwam om begeleidster te worden, die leerde niet dat.
Oh, ja.
En nadien ben ik eigenlijk niet meer in staat geweest om van tevoren een cursusprogramma te maken.
Knap van.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
Dus ze kwamen dan s'avonds of wanneer op een dag. Ik had niks voorbereid. En op het moment dat ze binnenkwamen, die man had dat zo goed gedaan om ons dat te leren. Op het moment dat ze binnenkwamen, was een kennismaking.
Ja.
Maar ik was wel wat ouder. Dus ze zagen het soms. En stond ook qua aanzien niet op het hoge niveau niet. Dus als ze binnenkwamen, zagen ze het eigenlijk niet zo zitten met mij. Wat moeten we nou voor haar hebben? Zo ging
dat
het.
Dat was de eerste indruk.
Ja. En toen ging ik vragen. Eerst kennis maken. En dan ging ik vragen, wat willen jullie leren? Waar kom je voor? Zo. Dat, door dat leren luisteren, kon ik dat allemaal op.
Ja,
Dat maakte we op een flap, op de muur. Nou, eind van de avond haalden ze een heel programma eruit. Maar niet voor één week. Niet voor 12 bijeenkomsten, maar dat werden er wel 24. Zoveel hadden we nu. Ene avond, dat kregen ze zo goed in onze vingers.
Ja.
Ook degene die bij mij die training hadden gehad, die gingen begeleiden.
Ja, u gaf het steeds ook weer door eigenlijk. Hè?
Wat door.
U zei, en dat is dus, zo ging het verder. Dus dat is heel mooi werk geweest.
Ja.
Hè?
Ja. Nou, dat was. En dat zeg ik nou juist met Polen, was het heel moeilijk. Ik zeg, zonder voorgesprek doe ik het niet. Nou, en dan wilden ze van tevoren weten wat het programma zou worden. Ik zeg, dat weet ik ook niet. Dat moet ik pas horen. We hadden vertaalster bij ons. Ja. Die was Pools en Nederlands. En die vertaalde het allemaal. Ik zeg, vertrouw er nou maar op. Dat er meer wordt gevraagd als dat wij kunnen geven.
Ja. U had die ervaring hier in jarenlang ervaring eigenlijk.
Ze moesten goed weten, daarvoor wilde ik dat voorgesprek. Ze moesten goed weten dat wij van tevoren geen programma geven.
Nee.
Nou, dat is dan ook gebeurd. Toen wilden ze, en dat waren allemaal werkende vrouwen. Die konden alleen in het weekend. Dus het was een training van vrijdagavond tot en met zondagmiddag achter elkaar door.
En dan met één tolk erbij?
Hè?
Met één iemand die het vertaalde?
Ja, met een tolk.
Ja.
Dat volgend jaar volgen ze ons weer terug voor een andere groep. En dat is dan van die. Maar dat is na die ridderschap.
Dat is nog daarna, nadat u ridder in de orde, ridder in de orde van Oranje Nassau heet het geloof ik, als ik het goed zeg, hè? Ridder in de orde van Oranje Nassau, ja.
Maar dan hebben ze hier natuurlijk nog wel wat opgeschreven.
Ja.
Ik heb altijd last gehad van de achtergrond van mijn ouders.
Ja.
Omdat het arbeidersmensen waren. Ook mijn man. Ook met de adoptie. Met alles wat ik tegenkwam, moest ik. En we wilden ook onze benen extra bijzetten om er doorheen te komen.
Ja, ja, dat is. Je hebt dan zo'n achterstand eigenlijk als er zo op neer wordt gekeken.
Nee, niet naar ons gekeken. Nee, het werd alleen naar,
heel vreemd eigenlijk,
naar het milieu toe.
Ja, naar de ouders. Alsof je zelf niet anders kan zijn dan je ouders. Want
ja,
daar
maar
komt
dit
op
is
neer.
Echt,
je bent heel anders geweest.
Dat is echt het probleem geweest.
Ja.
En ik niet alleen.
Dat speelde bij al die mensen die alleen maar uit diezelfde.
En de grappigste les, en dan zei ik moet luisteren. Laat je niet bij een loket wegsturen. Als je een deur niet open krijgt, moet je er overheen.
Ja.
Ik zeg, dan moet je degene zoeken die boven hun staan. Als dat niet helpt, moet je nog een stap verder gaan. Heb ik het altijd
geleerd, ja. Ze moesten mondig worden als ze het niet waren.
Hoe je dat moet doen.
Ja.
Maar ik zelf had natuurlijk die adoptie precies hetzelfde probleem.
Ja.
De Raad voor Kinderbescherming deed niets. Die wilde ook niets doen. Want we hadden toch geen kans om een kind te krijgen.
Alleen maar door de afkomst van uw, dus door de opleiding, of gebrek aan opleiding van uw beide ouders. Dat was de reden.
En mijn schoonmoeder was toen al in de 80. Als die toevallig dement had geweest, had het helemaal niet geweest.
Nee.
En de dokter, de specialist op ziekenhuis, waar ik 9 jaar in onderzoek ben geweest, die zei, ik zeg, ik stop ermee, het gaat ten koste van mijn gezondheid. Ik ga proberen met mijn man samen kinderen te adopteren die geen ouders hebben. Ik zeg, die zijn er genoeg in de wereld.
Ja.
Oh ja, maar dan krijg je toch geen kansen. Nou, ik zeg dan, al is het in India of uit Azië, ik zeg, er komt hier geen Aziatisch kind naar binnen. Dat staan wij niet toe.
Wie zei dat?
He?
Wie zei dat?
Van de Raad voor Kinderbescherming. En u moet vloeiend Frans en Engels kunnen, want met dat huis in Griekenland hebben wij contact.
Oh, op die manier. Ja.
En verder doen we niets meer. Dus eigenlijk alleen maar voor hoogopgeleide en de.
Ja.
Nou, dat. Daar gaf ik natuurlijk niet naartoe. En tijdens ons Engelse les zei die lerares, toen waren we al 2 jaar bezig. Raad voor Kinderbescherming wilde niet. Ze hadden ons moeten zeggen dat we naar het officier van justitie moeten schrijven.
Ja.
International Social Service hadden we moeten schrijven.
Ja. Ja, dat moet
allemaal,
je dan, dat moet je weten. Hè?
Allemaal verschreven. Allemaal verzwegen.
Verzwegen, ja.
En toen vroeg de Engelse lerares aan iedereen waarom jullie Engels leren. En toen zeiden we, nou, we willen Engels leren. Wel voor het Engels leren. Maar ook om en vertellen van die adoptie.
Ja.
Dus ja, waarvoor? En we vertelden dit verhaal.
Ja.
Dus ja, maar dat kan niet. Ik was ook naar de Griekse ambassadeur geweest. Mijn man ging niet mee, want hij zag zo op tegen. Ik kan die mensen toch met ons probleem niet lastig vallen en zo. Ik zei, nou dan ga ik alleen ik naar die ambassadeur. Hij zei, mevrouw, praat me niet van de Raad voor Kinderbescherming, want daar word ik helemaal niet goed van. Ik schrijf wel naar Athene en u maakt een homestudie naar waarheid, wat anders de Raad voor Kinderbescherming zou doen. En u stuurt u op en gaf me het adres in Athene. Is dat gedaan? Ik kreeg bericht terug dat gezien onze leeftijd, want ik was onderhand al, allebei waren we al boven de regels.
Ah.
En toen stond erin, gezien uw leeftijd van u en uw man, stellen we voor dat u 2 kinderen kan krijgen. Maar we moeten nog wel een officieel bericht hebben van de Raad voor Kinderbescherming, ja. Die daarover gaat. Nou ja, wij dachten, nou hebben we de brief en de bewijs. Ze zeggen, jullie krijgen geen kinderen en we ja. hebben hem nou.
En dan zelfs twee kinderen, hè?
Ja, ik kwam daar en ze zeiden gewoon van, oh ja, dat zegt ons niet zo, we doen niks. Ja, en dat verhaal vertelde ik tegen die
lerares, ja.
Mijn man ook erbij. Ja. Ze zegt, dat is het schandaal, jullie staan met je rug tegen me, dit kan niet. Ik zal het met mijn man bespreken. En dat was professor Hulsman, die was bij justitie en die had de functie van professor in de strafrecht. En zijn vriend was de directeur van de Raad voor Kinderbescherming van Den Haag.
Oh.
Toevallen allemaal, maar goed.
Dan zit je dicht bij het vuur.
Maar die vriend wist niet wat er op de benedenvloer gebeurde. Dat is natuurlijk.
Dat is, ja.
Hij zegt, als ze binnen een week niet op de stoep staan, dan breng ik het in de kamer. Want u praat nu van zo over de 50 jaar geleden.
Ja.
Dan breng ik het in de kamer door Anneke voor. Door middel van Anneke Goudsmit van D66.
Ja, die naam ken ik.
Binnen de 4 dagen stonden ze op de stoep. Maar hij moest eerst mijn man ook spreken, die professor. Want hij denkt, ja, je kan wel komen alleen, maar misschien wil die man helemaal.
Nee, dat is ook logisch, ja.
Dus hij zegt tegen mijn man, je moet mee naar Rotterdam, want hij wil hier eerst spreken voordat hij 1 stap verder maakt. Dus mijn man ging mee. En nou ja, toen volgde dan dat. Maar mijn man was ook wat brutaler geworden daardoor. En toen werden opgebeld of we haar konden halen op het station. Nou moet je nagaan, we waren te laag ingeschat, maar ze vonden wel dat we een auto moesten hebben om ze van het station te halen.
Ja, ja.
Maar goed, we hadden een auto. En toen had ze gevraagd aan mijn man door de telefoon. Jullie hebben dat ik iets opdraag, dat u mij al herkent als ik uit het station kom. En wat betreft mijn man moet betalen, hij zei nee, ik herken je uit duizenden. En ze komt bij de auto, hij zag ze zo en liep zo op eraf. En ze is bij de auto en ze zegt, moet u eens goed luisteren. Als u vindt dat arbeiderskinderen geen kind kunnen opvoeden, dan moet u nou de volgende tijd terugnemen. Dus zo brutaal was ze geworden door die ondersteuning van die mensen.
Ja.
Nee, we hebben nooit gedacht dat het serieus was voor u dat ik een kind wilde adopteren. Ja. Want we zijn juist altijd zo, schoven altijd juist zo goed terecht.
Ja, ja.
Maar die is natuurlijk op het matje
gegaan. Ja, dus die ging zich nou op die manier verontschuldigen.
Ja. Nou, en toen, ik had verder niets gedaan in huis. Maar ik had wel gehoord van anderen. En dat waren dan ook mensen op een hoger niveau. Ik had het stond met mijn benen in 2 werelden. Ze kijken tot de pannen naar of ze wel, of het was gewoon.
Of er geen viezigheid in zit, ja, 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 ja.
Nou, toen kwam ze, ik zeg, nou, ik heb ook gehoord dat u op hygiëne, op dat punt wil kijken, is dat even zo te zeggen. Ik zeg, nou, dan gaat u maar mee. Zegt ze, nee hoor, ik heb het al gezien. Ik heb het gewoon zo gelaten zoals het was.
Hoor. Ja, ja, goed.
Nou, en toen kwam dat bericht dat ze toestemming gaven.
Ja, nou, we zijn heel blij zeker alle twee. Hè? Na zo'n lange weg.
Maar voor 1 kind.
Ja.
Ik zei, nee, we hebben een brief toestemming voor 2. Oh, dan maken we dat in orde. Goed, mijn man die gaat. Want we hadden een aantal mislukte reizen al gehad.
Oh ja?
één naar Oostenrijk. Daar vertrouwde ik het niet, het kind. Daar kreeg ik geen contact mee. Het was ongeveer 1,5 jaar. Ik kreeg er geen contact mee. Mijn man ook niet. Het bleef op afstand. Ik vond het niet goed. Ik zei, nou, wij moeten toch een bewijs van goedkeuring hebben in de gezondheid. Dat moest toen die tijd. Dus ik ga wel naar een arts met hem. Nee, dat vond ze niet goed. Maar wij kennen de Raad van Kinderbescherming van Nederland. En dat duurt zo lang. En wij willen dat kind eerder wegdoen als dat u hem dan meeneemt. Want dat duurt lang. Want ja. Ze hadden nog geen officieel bericht.
Nou ja.
De bureaucratie is dat. Ja. Ja.
Maar ik was nog steeds in onderzoek bij de longarts. Dokter Sweers was dat. En daar vertelde ik het tegen. Hij zei, nou, het is goed. Het is goed dat je het niet gedaan hebt. Want ik weet wel wat dat kind mankeerde toen ik het zo uitlegde. Het is een groot probleem voor jullie voorbij gegaan, zo zei
ik. Ah, oké, ja.
Later kregen we wel bericht. Maar toen was ik bezig met die ambassadeur van Griekenland.
Ja.
Tussendoor kregen we nog bericht dat we een kind konden krijgen uit Joegoslavië. In Zweden-Revo. Dat was ook helemaal in orde. Alles was rond. Alleen ze moesten een gezondheidsbewijs hebben. Want het was een kind was bij de Donau en dat was allemaal zand waar het in. En ze woonden eigenlijk meer in een schuur.
Als heel ze in heel huis armoedig, wonen. Ja.
En toen het was alleen nog om die gezondheidsverklaring en omdat het kind astmatisch was. Moesten ze eerst naar Holland bellen of dat goedgekeurd werd en dergelijke. En dat duurde een dag langer in Belgrado, eerdat dat in orde was, via de ambassade. Toen hebben ze. Ochtends zaten we in een hotel en de advocaat die ons bijstond daar, dat was een juriste. Ik kwam naar ons toe en mijn man zegt, dat zit niet goed, dat zag hij. En die viel me huilend om de hals en die zegt, heel jammer, het is. Maar ik kan met het kind niet weg. Ik zeg, waarom niet? Ze hebben in de Duitse pers een hetze gemaakt dat Joegoslavië verkoopt zijn kinderen. Mm-hmm. En het was helemaal niet waar, want wij hadden ook.
Niet, nee.
Wel de onkosten, maar.
Ja.
En de grens was gesloten voor adoptiekinderen.
Ja, dus.
Nou, we moesten het niet zo achterlaten.
Heel teleurstellend, ja.
Heel ziekenhuisopname gehad en alles. Daar zei de dokter ook. Dat kind, dat komt wel in orde in Holland, maar hier heeft het helemaal geen toekomst. Later schreef die moeder ons nog. Die advocaat had schijnbaar ons adres gegeven. En die schreef een foto erbij. Van kijk eens hoe het al opgeknapt is nadat het in het ziekenhuis is geweest. En waarom hebben jullie hem niet meegenomen? En toen. Maar wat hadden ze gezegd tegen die moeder? Ze hebben geen interesse, ze zijn weggegaan.
Ach, ja, gelogen.
Dus daar in alle. Daardoor schreef zij.
Ja, dat.
Want ze was zo blij dat het kind goed terecht
zat. Zij wist niet waardoor het kwam. Hè? Ja.
Maar goed, om op Griekenland terug te komen. wij dachten, we krijgen daar 2 kinderen. Maar mijn man was eerder gegaan met de trein, want we hadden al zoveel onkosten achter de rug.
Ja.
En die belde mij op. Ik heb hier contact. Maar dan komt die ambassadeur, die zei, ik zeg, je krijgt maar geen bericht op onze brief. De Raad voor Kinderbescherming heeft ook nu toestemming gegeven. Hij zei, weet u wat u moet doen? U moet nou gewoon gaan. Hij zegt, want alles is in orde. Had hij geïnformeerd. Maar wanneer u er bent, gaan ze pas lopen.
Oh ja, ja.
Dus ga er nou maar gewoon heen en dan gaat het wel gebeuren. Maar mijn man zegt, wacht maar dat jij komt. Want je weet het maar niet, ik ga wel vooruit met de trein en ik bel je wel wanneer ik kan komen. Nou, toen belde hij. Ik op het gezorgd voor een ticket naar Griekenland. Maar je kon toen nog niet binnen. Of je kon nog geen geld halen. Je moest het gewoon meenemen. Dus ik moest naar de bank om geld te halen. En toen moest ik ook naar het stadhuis om een bewijs van goed gedrag. Ja. En waarom ik naar Griekenland ging. Dat moest weer voor de vreemdelingenpolitie.
Politie, hoor.
En ik kom bij die ambtenaar. Ik zeg, ja, ik moet daar en dan. Hij zei, nou, dat zal ik in orde maken, maar dan moet je wel zo die tijd komen om het te halen. Ik zei, ja, dat kan ik niet, want ik moet die tijd ook bij de bank zijn om geld te halen. Dat is afgesproken, want je moet het van tevoren. Dan hadden ze het klaar liggen, ja. Maar dan moest je het ook op een bepaalde tijd komen halen. Hij zei, moet je eens luisteren, ik ben belangrijker als die bank. En als je naar de bank gaat en niet naar mij, nou, dan heb ik het niet. En dan woonde ik hier op de Frans de Molaan, die ambtenaar. Ik zei, maar zonder geld doe ik niks, want dan kom ik niet eens weg. Hij zei, niks mee te maken, je zorgt maar dat je op tijd bent. Ja, dan heb je weer zo'n...
Zo'n ambtenaar, ja.
Machtsliefhebber.
Ja.
Is de burgemeester gebeld. Dat verwachtte die dus helemaal niet. Is de burgemeester gebeld en gezegd zo en zo. Hij zei, nou, ik zal die ambtenaar vriendelijk verzoeken. Maar dat zal hij niet vriendelijk gedaan hebben.
Nee, dat is aanhalingstekens.
Dat hij echt... Het moet zorgen dat u dat krijgt. Desnoods haal u het maar bij zijn huis. En toen kreeg ik het telefoontje dat het klaar lag. En toen stond erin. Ik kon naar Griekenland, want ik zocht werk. In plaats dat het voor adoptie was. Ze zouden me daarop kunnen pakken, want Griekenland zat helemaal niet door.
Nee.
Dat is een hele andere weg.
Was geen, het klopte niet. Nee,
dus
nee.
Het was helemaal niet in orde.
Nee.
En, maar ik denk, ik waag het er wel op, ik moet weg. Ik geld haal bij de bank en ja. Ik ging weg.
Ja.
Ik had nog nooit gevlogen, maar goed. Kom ik hier, zijn we onderweg naar Griekenland met dat vliegtuig. Komen we in een grote sneeuwstorm terecht. En dat vliegtuig ging... En we stil.
Wat eng.
En dat was dan de eerste keer vliegen.
Ik had nog nooit gevlogen, maar ik had een angst.
Ja, dat is heel logisch.
En mijn man had ook, want... Die was daar te weten gekomen. Die stond bij het vliegveld om mij op te vangen. En die was daar te weten gekomen... Dat ik onderweg in onverkristelijke zaak was terechtgekomen. En die was blij dat dat vliegtuig kwam. En het was hier op het vriespunt en daar was het 21 graden. Nou, ik wist niet wat ik... Maar goed. toen kwam ik erachter dat de Raad voor Kinderbescherming toch geen twee had. We hadden twee kinderen gekregen, ja. Ook ontmoet.
Ja, ja.
En dat waren twee kinderen uit pleeggezinnen, want het kinderterhuis was opgeheven en dat was ondergebracht bij pleegkinderen. Bij pleeggezinnen.
Mm-hmm.
En dan moesten wij daar naartoe. En toen kwamen we erachter, toen hadden we de twee kinderen, en toen kwamen we erachter dat we er toch maar één mochten meenemen. En ze zeiden, we durven geen twee mee te geven, want we hebben al eens meer met Nederland naardigheid gehad. En toen hebben ze dat kind gewoon teruggestuurd, terwijl het allemaal daar in het geheim geadopteerd was. Dus we moesten uit die twee weer één.
Dat is een onmogelijk iets eigenlijk.
Ja. En één kind was aardig ondergebracht bij mensen die toch wel, ja, hoe zeg ik het, bij mij overkwam als in een betere situatie. En die vrouw was zo gek op dat kind, maar ze moest toch weg, want het was ter adoptie. Later heb ik nog getwijfeld, nog niet zo lang geleden, bij Spoorloos. Ja. Een blonde man met blauwe ogen. En dat kind had sprong met blauwe ogen uit dezelfde tijd van mijn zoon.
Ja, dan zou je denken. Hè? Ja.
Maar toen kwamen we bij mijn zoon. En die mensen die werkten op het land. En een vrouw van 80 jaar, die paste op dat kind. Nou is het zo dat de longarts hier tegen me had gezegd, nadat ik Oostenrijk dat kind, je zet dat kind op zijn benen, als hij er doorheen zakt, dan moet je het niet doen. En de specialist in het ziekenhuis had gezegd, noem mijn naam niet vanwege die TBC, want dan heb je helemaal geen kans. Nou, we kwamen en mijn zoon was 13 maanden en die lag in een bedje. En hij had wandjes aan. Ik zeg, mag ik hem uit? Ja, ik mag hem uitpakken. En ik zet hem neer en hij zag zo door zijn benen heen. Ik zeg, jezus, mijn man, dat, hoe moet dat nou? Maar toen ben ik gaan doorvragen. Die oma, die moest op de kind passen. Het mocht zich niet optrekken, was bang dat hij uit dat ledekantje zou komen, dat hij eruit zou komen. En daar wist zij er geen raad mee. Nee. Vandaar die wandjes die hij aan had. Ja. Hij had nog nooit gezeten. Hij had nog nooit gelopen.
Nee, dus was die, kon, dat
lukte. Alleen maar liggen.
Ja, dus vandaar dat hij door elkaar, in elkaar zat.
Ja. Hij had nog nooit vaste voeding gekregen. Hij was 13 maanden alleen nog maar de fles met melk. En hij had gelukkig geitenmelk, want die heeft een hoog eiwitgehalte. En dat is goed geweest voor zijn hoofd. En het waren hele vriendelijke mensen, want ze kwamen van het land. Dat we waren met de trein daar naartoe gegaan. Het was een plaatsje buiten Athene.
Ja.
Nou, maar hij zat in zulke erbarmelijke omstandigheden, dat ik zeg tegen mijn man, en mijn man was het ook mee, we kiezen voor dat kind maar. Ik zeg maar, bij mij zou ook een kind uit mijn buik kunnen komen die niet goed was. Ik had altijd gedacht, het eerste wat ik in mijn armen kreeg, dat neem ik, ja. Omdat je mag. Ik vond het niet eerlijk om te kijken wat het komt beter uit voor ons.
Precies, ja.
Nou, dat is, dus we kozen voor hem. We konden hem de volgende dag halen als we een appartement hadden. Nou, we hadden een appartement. Daar hadden we vrij vlug. En we haalden hem. Maar ik wist niets van die voeding af. Dat hoorde ik later pas. En toen... Dus ik maak, zoals ik gewend was met mijn kinderen van mijn zussen, waar ik veel op paste. Ik maak een praktisch klaar met wat aardappelen en wat groenten. Ja. En ik probeer hem te voeden en het komt niet weg.
Nee.
Het kwam er zo weer uit. Het ging niet. Dan moesten we toch naar het ziekenhuis. En dat hebben we daar ook voorgelegd aan de arts. En die heeft ook nagekeken en die zegt, ja... Hij heeft nog nooit geen voeding gehad. Hij heeft een slikgebrek. Het lukt niet meer. Ik moet heel langzaam beginnen met babyvoeding. Maar begin maar eerst wat met melk, met voeding erin. Dus met melk, met wat voeding.
Ja.
Dat ging nog wel.
Ja.
Nou, dat hebben we gedaan. Hij wou zich niet aan ons binden.
Nee.
En dat komt... Omdat er wel twee Amerikaanse echtparen geweest. Niet gelijk, maar onafhankelijk van elkaar. En die hadden hem om die reden van dat doorzakken. En eigenlijk hadden ze hem teruggezet. Teruggebracht. Maar moet je je voorstellen, een kind van 13 maanden had nog niet anders dan Grieks gehoord.
Ja,
gehoord.
Ja,
maar die krijgt nou ineens allerlei verschillende talen.
Ja.
En wij met Nederlands waren weer een andere taal.
Ja.
Dus ik kreeg gewoon een afstand.
Ja.
En toen heb ik hem zo genaamd, omdat hij niet wil, hij bleef liggen, maar hij wilde niet slapen. Hij was. Heb ik hem zo genaamd een beetje een standje gegeven. Nou ga je slapen, want wij moeten ook slapen. En dat kan niet anders. Nou, uiteindelijk gaf hij zich toen over. Maar dat ging zo vlug met hem.
Ja.
Hij heeft nooit gekropen, want dan is hij overheen gegaan.
Ja, ja, ja.
Hij begon zich aan een lage tafel op te trekken in dat appartement. Op het laatst ging hij aan die tafel stapjes maken.
Wat een ander kind in een paar maanden doet, deed hij...
En hij komt bij de hoek en toen viel hij, want hij wist niet hoe hij die hoek om moest.
Nee, hij moest leren.
Maar goed, hij kreeg alle kanten uit... Hij keek ook helemaal scheel. Maar dat was omdat hij nooit geen vitamine heeft gehad.
Ja, ja,
in het ziekenhuis gaven ze hem gelijk injecties. En toen kwamen zo zijn ogen weer helemaal in orde en helemaal recht. Maar in Griekenland moest hij gedoopt zijn. Kreeg je een naam. Dan bestond je. Maar je kreeg niet anders... Een naam of je moest ouders hebben. Dus wij kregen mijn geboortebewijs. Of dat ik hem daar in mijn vakantie had gekregen. Maar dat was natuurlijk geen echt geboortebewijs.
Ja.
Maar goed, dan kon hij gedoopt worden. En dan bestond hij.
Ja.
Nou, die doop duurde 3 jaar. En dat moest nou in 1 keer gebeuren. Dus dat was ook een probleem. Wat heeft hij... Hij was orthodox. Wat heeft die priester gedaan? Die heeft die 3 jaar gehalveerd, maar in 3 in een kwartier gebracht. En er waren 3 dames van goede doelen die ook betaalden. En het waren dames die... rijk waren, die betaalden ook die pleeggezinnen waar die kinderen waren. Die namen iedere keer een jaar dat kind. En die liepen dan om de, ja, waar hij predigde, liep het omheen. En als ze 3 jaar eromheen gelopen was, het was 1 jaar. En dan nam de volgende.
Ja, dat was een heel ritueel eigenlijk. Ja.
En toen nam weer de volgende.
Nou ja.
Maar tussendoor wilde dat kind naar mij, want weer wat
anders. Andere mensen, ja.
En ik wilde Maar honden gegaan, roggen honden. En ik wilde toen, ik denk, nou, ik kan tussendoor, kan ik hem wel even geruststellen. Dus ik wil hem zo. Nou, dat mocht niet. Want het mocht niet doorbroken worden.
Nee, precies, het was zo plechtig, dat moest eerst helemaal af.
Dat wist ik ook niet.
Nee, nee, ja.
Nou, toen is hij ook helemaal ondergedompeld. Kan je nagaan als een kind meemaken.
Ja, 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 ja.
Om dan gedoopt te worden, helemaal onder. En toen kreeg ik hem in een handdoek in mijn armen. Maar goed, dat was in orde. Maar toen moest de rechtszaak, toen moest de moeder terugkomen. Want ik weet niet of je het verteld hebt.
Nou ja, vorige keer, toen we bijna weggingen, ja, heeft u iets verteld van de achtergrond van... ja. Dus dat hoeft u niet speciaal, denk ik, meer ja, te vertellen. Dus dat heeft u toen een beetje ja, uitgelegd. Dus dat, hoe ja, dat eigenlijk is gegaan, waarom. En, maar ja, goed, u heeft wel met uw moeder gesproken.
Ja.
En later bent u ook, hè, want het is nu, gaat u een stapje verder. U bent later ook met uw zoon of samen met uw man naar Griekenland nog geweest. Eén keer.
Naar
het land toch toe. Dat heeft u ook met uw dochter gedaan.
Wat ze nu doen op de ja, tv ja, 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 van eindelijk thuis. Dat hebben wij toen gedaan.
Ja. Dat zelf al om zijn keer toch laten
maar
zien.
Maar gewoon uit onszelf.
Ja, maar dat is heel, heel ja, verstandig geweest, denk ja, ik.
Maar we werden eigenlijk gewaarschuwd. Joh, dat moet je niet doen. En dan verwijdert hij misschien nee, zich van je. Ja. Zo. Nee, dat verwijderen komt alleen maar als je geen goed contact hebt. Ja, maar, ja, nee. En nog steeds hoor, die is allemaal nog prima.
Ja, ja, nou, het is, dat is heel, ja, ik vind het een heel ontroerend verhaal wat u ja, heeft nu verteld. Ja. Dat wil u graag vertellen.
Ja.
We moeten echt stoppen.
Zullen we het, vindt u het erg dat we... Ja, misschien wel.
Het is zo'n prachtig
verhaal. Maar u moet ook naar huis onderhoud.
Nou, het is natuurlijk al, het is een heel lang ja, gesprek geworden. Ja. En dit wilde u graag vertellen. En u hebt het op een prachtige manier verteld. Een heel moeilijke geschiedenis. Allerlei tegenwerkingen die ja, toch door te zetten en door soms goede mensen te ontmoeten, uiteindelijk goed is afgelopen. Zo mag ik het toch zeggen, ja, denk ik. Dat is wel
maar, fijn. Maar wat betreft die cursussen ja, van de provinciale raad, ja, na 10 jaar of in een vergadering was ik. Er waren mensen aangenomen voor het vrouwenwerk, om dat door te zetten. Maar de VOS-cursussen die wij dan gaven, die werden op het laatst, omdat ze de basis niet konden bereiken, werden ook vrouwen met MULO-opleiding op aangenomen in de cursus.
Ja.
Maar dat was ik tegen, want de subsidie was bedoeld voor die andere ja, groep. Maar op een gegeven moment op een vergadering hadden we daar problemen mee. Met die betaalde krachten. Want die wilden daar ook graag te werk houden. Vandaar dat die cursussen. En toen was er iemand uit mijn eigen achtergrond die daar aanwezig was. En die viel me om mijn hals heen. Zo emotioneel was het. En ze huilde er ook bij. Ze zegt, hoe kan het nou dat ik dat niet begrijp van jou? En dat ik... maar ik denk dat je gelijk hebt, maar ik begrijp het niet. En toen was die vrouw van die arts waar ik het over had... Die probeerde haar uit te leggen, ja, via een andere manier. En toen werden die beroepskrachten zo kwaad, die zeiden, jij hoort ons niet af te vallen, je hoort inderdaad haar te staan. Je moet ons bijstaan, maar je moet dit haar bijstaan, want zit nou maar voor mij op. Ze zei, nou, ik ben het helemaal met Toos eens. Ik sta niet achter jullie, ik sta achter Toos. Nou is het altijd moeilijk om achter iemand te gaan staan die eigenlijk apart staat. Ik was wel weer de enige die uit het milieu kwam.
Ja.
Maar ik ben naar huis gegaan. Maar het was tegen de tijd was het 10-jarig bestaan. En dat zouden ze vieren. En dat heb ik naar de secretaris geschreven. Ik zeg, ik vind niet dat ik mee kan doen met het 10-jarig bestaan. Want ze zijn van de doelstelling afgestapt. Ja. En de subsidie gaat niet naar de mensen. Dus ik ga hier niet meer door. En ik kom ook niet ook. En toen kreeg ik een brief van hem. Ik kan helemaal voelen wat u voelt. En ik sta helemaal aan uw kant. Ik moet het gewoon door laten gaan. Maar ik begrijp volledig waarom u niet komt. Dus dat was ook even een ondersteuning. Ja, ja, ja. En toen ben ik zelf, zowel provinciaal als plaatselijk, ben ik cursussen gaan opzetten.
Gewoon in uw eentje eerst, als enige. Ja,
ja. Oké. Okay.
En maar ook begeleidingscursussen, ja. Want ik kan die cursussen niet geven allemaal. Ik moest toch begeleiding hebben. En toen heb ik voor elkaar gekregen dat er altijd een begeleider was van iemand van mijn achtergrond. Ja. En een iemand die hoger was
uit een ander milieu, dus betere opleiding had.
Ja, die kon dan de administratieve toestanden.
Ja, ja.
En degene die. Maar degene die uit de cursussen kwamen, dat was het de grote stap met die andere. Ik denk dat die verhouding is niet goed. Toen heb ik een tussentraining opgezet. Dus eerst een tussentraining voor die uit de cursussen kwamen. Dan een begeleiderstraining. En dan pas het contact met die samen met die ander. Want in die begeleiderstraining kwamen ze bij elkaar in één training. Zowel de voorstander, de hogere als de lager.
Ja, inderdaad. Okay. En waar gebeurde dat allemaal? In welk gebouw? Moest toch ruimte hebben?
Ja, dat waren soms hele weekenden. Want we kregen provinciaal subsidie. En Leidse subsidie. En ik heb daar nog iets liggen.
Ik moet stoppen.
Ja. Nou, dat heb ik ook opgezet.
Oh ja.
Dat is in 1990, zie ik aan de. Uw verzoek om een voorschot op het u toegekende subsidie in het kader van de subsidieregeling emancipatieactiviteiten, tussen haakjes onderdeel vrouwen, in de kosten voor de activiteit projectwerk en vrijgewilligerswerk hebben wij ingewilligd.
Ja, zo heb ik nog regelmatig, en weet je wat Eva betekent?
Nou, niet als u het vraagt.
Emancipatie voor arbeidersvrouwen.
Oh, oké. Okay. Mooi. Ja. Heel goed.
En krijg je zo'n brief als je weer een jaar erop weer subsidie vraagt.
Ja, ja, ja.
Dat was echt om die vrouwen een zetje te geven.
Ja, daar heeft hij eerst heel veel
naar werk, of naar scholing, of naar vrijwilligerswerk.
Ik vind dat heel fijn dat u dit ook nog verteld heeft. Want dat wisten we een beetje door dat interview in dat krantje. Maar dat u zoveel verschillende dingen zelf heeft opgezet, is echt... daarvoor heeft u ook van alle kanten waardering gekregen. Bijvoorbeeld door zo'n lintje, ik zeg het zomaar, zo heet dat nemen. Ja. Maar ook door allerlei toezeggingen.
Ja, dus, maar ook leuk van vrouwen die me dan belden van dat ze er zoveel aan hebben gehad.
Ja.
Maar er waren ook vrouwen met opleiding die zeiden, nou ja, het geeft zo weinig geld, maar zoveel werk. En we hebben een baan, dat kunnen we niet meer volhouden. Dus dat kwam je ook tegen. Maar ook vrouwen die zich volledig bleven inzetten.
Ja.
Goed hoor.
Je kunt terugkijken op heel veel werk en heel veel voldoening ook. Dat het al, als het lukt.
Ja, het lukt
ondanks alle, ondanks soms allerlei tegenslag en tegenwerking. Ja, uiteindelijk heeft u doorgezet.
Hè?
U heeft heel vaak doorgezet.
Ja,
waar een ander zou stoppen.
Ja, want Het was zo dat mijn man wel eens bang was, omdat ik soms zo gevoelsmatig bezig was. En daarom gaf hij me ook het aanraden om naar de universiteit te gaan.
Ja, ja.
Want en ook had ik de HBO eigenlijk nog niet. Nee. Maar toch helemaal zo gevoelsmatig.
Ja, ja, maar er moest wel een basis zijn, een kennisbasis. En die heeft u opgedaan via de HBO en de universiteit.
Ja.
Dat zag hij dus.
Ja, maar die basis heb ik gehaald, maar daarvoor deed ik al die
ja,
dingen
ook. Ja, dat snap ik, uit uzelf. Dat ja. zat in uzelf. Ja, dat, ja. dat weet ik.
Maar dat had ik gedaan, want dat staat ook in dat stuk.
Ja.
Al die cursussen. Er was een student op de universiteit. Dat is een voorbeeld even. Die zegt, het is toch zonde van het geld, van het belastinggeld, dat jij op die leeftijd nog hier zit.
Helemaal.
Want wat breng je nou nog terug naar de maatschappij?
Hoe durven ze?
Hij had op zich, maar voor zijn gevoel, wel gelijk ja. natuurlijk. Ik zeg, moet je luisteren, wat heb jij daarna gedaan voor de maatschappij? Ja, ik leer. Ik zeg, ja. Maar ik heb het verdiend, hoor. Ik zeg, want ik heb al zoveel gedaan.
Ja.
Dat is al het einde. Ik zeg, en ik kreeg het niet betaald. Heel veel onbetaald werk gedaan.
Ja, ja.
Dus wat ik hier zit, heb ik verdiend. Zo. Ja.
Eigenlijk het laatste wat ik nu wil vragen. U had twee zusters, u hebt er nog steeds één. Wat vonden die twee zusters nou van al die dingen die u nu verteld heeft, die u gedaan heeft? Wat vonden zij daarvan?
Ja, zover ben ik nooit gegaan met mijn gedachten.
Nee, maar u hebt het wel verteld. Dat u bijvoorbeeld al met al die vrijwilligersactiviteiten, dat u naar de HBO ging. Dat heeft u wel verteld? Of zweeg u daar eigenlijk over? Wilde u dat gewoon niet zo kwijt? Zouden ze het niet begrepen hebben? Of?
Nou ja, ik ben nou nog bezig.
Ja, maar uw zusters, zijn die ook zo? Hebben die ook zoveel dingen
oh,
gedaan?
Oh ja, dat is...
Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja.
Maar...
Maar ik heb de HBO gedaan. Mijn vader en moeder, omdat het druk was thuis, maakte ik daar wel eens van de universiteit mijn huiswerk. HBO ben ik zo doorheen.
Ja.
Maar in de familie was het niet. Ik was de eerste die eigenlijk studeerde. En de familie, die negeerde dat eigenlijk.
Dat snapten ze niet.
Ik werd ook niet, door de HBO werd ik ook niet gefeliciteerd of wat dan ook. En een zwager van mijn man, die zei, oh, de HBO, dat is niks. Ik bedoel...
Geen leuke woorden.
Het werd
nee.
niet...
Geen leuke woorden, omdat ze het niet begrepen.
Nee. En dat is ook een milieukwestie.
Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, maar goed, daar bent u uitgetreden.
Ja, en mijn vader en moeder, die begrepen dat wel. Oh, die weten nog van vroeger af dat ik toen geen kans had.
Ja, die hebben dat nog meegemaakt. Ja. Dat is wel leuk natuurlijk. Voor u, voor hun ook, maar voor u ook natuurlijk. Ja. Ja, ja.
Maar zowel mijn vader als mijn moeder... Maar ook op het laatste moment, toen hij al ziek was eigenlijk, dat is in 2006 begonnen.
Mm-hmm. Ja.
Die waardeerden het eigenlijk heel erg.
Ja, ja, nou dat is toch...
Maar die hadden ook... Als ze wat hadden, het gevoel dat ik het wel in orde zou maken.
Ja, zij wisten dat u... Ja, u schreef al brieven, u belde dan op. Hè?
Ik heb mijn man ook tot het laatst toe... Ja. Dat hij in het ziekenhuis lag. En dat hij zei... En ik was er nog geweest daar. En toen werd ik gebeld. Wil u naar het ziekenhuis komen? Ik zeg, ik ben daar pas geweest. Ik bleef altijd langer als dat het bezoek was. Ja, ja, maar uw man wil u spreken. Hij had gezegd, ik wil nu mijn vrouw bij me hebben. Ik kan niet zonder mijn vrouw, ik wil mijn vrouw bij me hebben. En anders ga ik naar huis. En toen vroegen ze of ik daar een nacht wilde blijven. Dus ik kwam daar weer met ze. Nou, ik heb helemaal gerustgesteld en zo. Maar ze waren zo, mijn man ook, was op het laatst zo dat ik zou het wel in orde krijgen.
Ja, hij vertrouwde helemaal op u kunnen.
Ja. En dat is jammer genoeg door een fout hebben we geen afscheid kunnen nemen.
Dat is wel heel vervelend.
Dat is heel vervelend.
Maar u bent wel heel lang, vorige keer heeft u het gezegd, ik heb het onthouden. U was 71 jaar, hoe was het ook alweer? U kende hem 73 jaar en 71 jaar dat u bevriend was. En later natuurlijk heel lang getrouwd.
Ja.
Zo zeg ik het goed. Mag ik u nu heel erg bedanken?
Je hebt geen afscheid van hem kunnen nemen, hè?
Ja.
Nee, dat is naar.
Ja. Dat is heel naar. Ja. En dat is een fout geweest van de... Er was smiddags naar het ziekenhuis geweest. En dan was hij er ook bij, was met hem. Hmm. En toen zei de dokter, je bent nou in je laatste levensfase. Hij zegt, zullen we zorgen dat je naar een verpleeghuis gaat? En ik zeg, nee. Ik heb nou al dag en nacht voor hem gezorgd, dus dan ga ik hem gewoon thuis. Nou, dan zullen we zo regelen. Dan zullen we kijken of we voor de nacht iemand, zodat hij kan slapen, voor de nacht iemand kunnen hebben hier. En dan... zal ik ook het ziekenhuis best laten komen en dergelijke. En we zitten samen zo. Hij zei, nou, ik ga je in de steek laten. Ik zei, nou, zo zie ik het niet hoor. Want hij had ook graag nog doorgewild. Hè. Ik zei, nou, zo zie ik het niet. En er wordt gebeld. En de nachthulp zou 11 uur komen. En de kinderen waren eigenlijk net weg. Want het was toch even een... Ik zeg, u bent een uur te vroeg. Ja, zegt ze, ik woon in Noordwijk, anders moet ik daar helemaal heen. Ik kom naar ergens anders vandaan. En waar hoort dat? Die zegt, laat maar doorgaan, dan praten we morgen wel verder. Dat is nooit meer gebeurd.
Nee.
Want 's nachts krijgt hij pijn. Oh, ze had in het ziekenhuis gezegd. U krijgt wel pijn, maar daar zijn middelen voor. Dan belt u gewoon en dan krijg je morfine en dan is die pijn wel haalbaar. Nou, hij kreeg pijn in de nacht. En ik sliep nog. Maar hij zei, mevrouw moet wakker worden. Ik werd wakker gemaakt. Ik ga naar de dokterspost bellen. Ik zeg, nou, hij moet morfine hebben, want hij heeft weer pijn. En die ziekenhuishebber zegt, dat kan. Dan is dat pijnstillend. Maar heeft u nog iemand bij u nou? Ik zeg, ja. Ik zeg, die is bij mijn man. Ja, mag ik die dan even spreken? Ja. Ik roep haar, maar ik ga naar mijn man. Ik weet niet wat ze al uitgekraamd heeft. Ik kom ik later pas achter. Dan komt een dokter. Ik doe de deur open, maar ben wat later boven. Met de oog op die lift. Ik zei, ik wist niet wat hij zei. Hij keek meneer Jazer. Hij geeft hem een morfinespuit. Hij geeft er gelijk nog een spuit achteraan, zo voor rustig te worden. Ik zeg, rustig te worden? Ik zeg, hij is helemaal niet onrustig. En die nachthulp zei ook niks. Hij is in coma geraakt, hij is nooit meer bijgekomen.
Dat is erg, ja.
Het was de hele nacht... in coma. De volgende dag in coma, maar ik kreeg geen medicijnen. Hij raakte er een vocht uit en dat ging bergafwaarts. De nacht daarop is hij overleden.
Ah, ja.
Ja.
Ik heb naast hem gelegen toen hij overleed. Ik ga naar het ziekenhuis. Ik zeg, waarom geeft die arts die extra spuit? Maar ze mogen niet, ze nemen alles op de band. Ja, schrijf je er maar een brief over. Ze zegt, nee, jullie hebben alles opgenomen op de band. Ik zeg, dat wil ik horen. Ik denk, ik ga me niet in de... En toen heb ik naar op hoger opgezocht. En toen kreeg ik toestemming om die band te horen. Nou, ik kon het haast niet geloven. Ik hoor dat de dokter naar binnen komt bij mijn man. En die zegt, ik zie hier een hele andere persoon zitten als dat me is voorgezegd. En mijn man die zegt nog, daar was ik wel bij geweest. Dat hij, ja, sorry dat ik u lastig val in de nacht, maar ik heb te veel pijn en zo. Heel rustig zijn die dus. Maar die dokter zei, ik zie een heel andere persoon. Toen hoorde ik die nachthulp zeggen. Ja, dat is nog maar even hoor, want dat is maar even dat hij rustig is, want het is één bonk narigheid en hij wil dood en alles. Nou, ik kon er niet over uit. Ik zal maar niet zeggen wat er allemaal nog meer gezegd is toen die nachthulp.
Ja.
Zo.
Dat is een,
want het is een hele band
ja,
geweest.
Ja, je hebt alles gehoord natuurlijk. Ja, dat is heel moeilijk.
Ja,
omdat,
maar toen die weg was, toen die dokter weg was, ja. Had hij gezegd, ik zal gelijk iemand sturen die hem kan verzorgen, want... Het betaalt alles. Ja, dat liep weg. Toen kwam er een verpleegster. En die zegt, ja, dat kan ik niet alleen. Ik moet mijn collega bellen. Kan die collega daarbij? Dus hij zegt, ja, maar we gaan eerst een... hoe heet het nou? Een... Voor je urine kwijt te raken.
Katheter.
Ga eerst een katheter op. Ik zei, nee. Dat doen we hier niet meer. Ik zei, bij een man is het altijd pijnlijker als bij een vrouw. Ik zeg, dit doen we niet. Ze zei, ja, ik zeg nou wel dat we het niet doen. Maar we doen het wel. Ik zei, ja, dat zal maar gebeuren. Ik heb arts gebeld. En die komt. En die ziet het zo. Ik zei het zo aan. Hij zei, nee, dat doe je niet meer. En die verpleegster stond er dan op. In de slaapkamer. Hij zegt tegen iemand die bij hem had. Haal even dat en dat uit de auto. En toen heeft de arts. En die... En al die bij hem was. En mijn zoon hebben samen het zo gedaan. Dat was een onderdeeltje. Waar het wel doorheen gaat, maar waar het niet in de matras
nee,
komt.
Nee.
Dat hij droog bleef liggen.
Mm-hmm.
Ik bedoel maar, je moet overal, moet je...
Ja, tot laatst toe heeft u ook bij hem dus toch dingen in de gaten gehouden en... Zelf actie ondernomen en nee gezegd als het in ieder geval nee moest zijn.
Ja, en toen heb ik gezegd, nou wil ik die arts spreken. Die zei van, ik kom wel een, ik zie een andere patiënt als dat maar gezegd is. Ja, dat doet die telefoon. En toen zei, nee, ik wil een persoonlijk spreken. Ik had een hele A4'tje geschreven van mijn klachten over. Want ik wist wat zij allemaal op die band had gezegd. Daar heb ik een uur mee gepraat met degene erbij die dan die band aan mij had laten. Om kort te gaan, ik heb gewoon gezegd, u zag me niet eens staan. Ik zeg, want als u zegt, een andere patiënt, had ik mij er bij kunnen betrekken om te vragen... Is dat wel of niet zo? U gaat er vol vertrouwen aan. Ik zeg, ze was niet eens bevoegd in nachthulp, want ze mocht geen morfine geven. Ik zeg, vandaar dat u moest komen voor die morfine. Ik zeg, maar het is eigenlijk helemaal fout gegaan. Ja, hij zegt, ik wist niet dat u de volgende ochtend niet wakker zou worden. Dus nee, dat wist ik ook niet. Toen ze had ook gezegd... Het is 7:00 vanochtend, dus ik ga naar huis, ze slapen allebei heerlijk. Dat had ze in de begeleiding gezegd, want dat moet ze opschrijven. En door die band met die dokter had ze gezegd, ik, om dat te verdedigen, ja... Ik heb nog gezegd, die vrouw wakker geroepen en die zei, ja, ik sta op. En die man zei, tot ziens. Dat was allemaal niet waar, want er was een coma. En ik was er doodmoe natuurlijk ook, dus ik werd wakker, was zij al weg. Ik denk, hoe kan zo'n onbetrouwbaar iemand... Dit is daarom wil ik die afspreken. Dit kan niet, hè. Dit deugt niet wat ik gedaan heb. En toen hebben ze een vergadering overgehouden. En nou hebben ze op die vergadering vastgesteld dat nooit de naaste voorbijgelopen mag worden voor een vreemde. Ja. Want ze kwam maar gewoon voor de eerste dag. Ja. Ik had liever dat ze niet gekomen had of dat ik ze naar huis had gestuurd. Ja. Maar ik weet niet van tevoren wat er gaat gebeuren. En mijn man ook niet.
Nee.
Want ik weet ook niet of hij toch misschien nog wat bij is gekomen. Dat weet je allemaal niet.
Nee.
Dus vandaar dat ik gewoon geen...
Geen vertrouwen.
En die mevrouw die me dan bij stond, die me ook die band heeft laten horen. Ja. En die zei tegen me, ik vind het toch heel goed van u. Ondanks dat hij er niet meer is, dat u het nog zo voor hem hebt opgenomen.
Ja, ik denk dat dat de mooiste woorden zijn, toch, om mee te eindigen.
Ja.
Zo, heel hartelijk bedankt voor alles wat u gezegd heeft.
Mooi verhaal. Ja.